Dames en heren, ik open dit Speakersplein van woensdag 24 juni 2020. De vergadering wordt live uitgezonden via het YouTube-kanaal van de Griffie Gulpen Witten. Voor de zekerheid wijs ik u erop dat u alleen het woord kunt voeren als u dat van mij gekregen hebt. Indien u het woord wenst, steekt u zichtbaar uw hand op in beeld. Ik geef u dan het woord. Let erop dat u zelf uw eigen microfoon aanzet voordat u begint te spreken en nadat u bent uitgesproken, uw microfoon ook weer uitschakelt. Dan gaan we over naar het eerste bespreekstuk van vandaag. Raadsvoorstel DP 414. Vaststelling bestemmingsplan Dorpstraat 1B, C, F en G te Sleenaken. Ik kijk even naar het college. Is er aan de zijde van het college behoefte aan een toelichting vooraf? Ik zie meneer Last de vinger opsteken. Meneer Last, aan u het woord.
Dank u wel, voorzitter. Ja, voorzitter, een korte toelichting. Ik denk dat het raadsvoorstel voor zich spreekt. Twee woningen die worden veranderd qua bestemming en twee woningen die niet gebouwd zijn, die worden ook weggehaald vanuit het bestemmingsplan. Wat misschien ook nog voor degene die het helemaal heeft doorgespit interessant is, in de zienswijze nota, daar staat, er zijn twee zienswijzes ingediend, dat op één plek wijkt de tekening, de oorspronkelijke tekening af. In het stuk staat, Ramsalve wordt aanbevolen de verbeelding behoort bij het tekenmateriaal aan te passen. Die aanpassingen die zijn doorgevoerd en die zitten dus bij de stukken die u heeft. Dus u heeft nu de juiste tekening. Tot zover.
Dank u wel, meneer Last, voor deze korte toelichting. Zijn er raads- of burgerfractieleden die hier in de eerste termijn een vraag over hebben? Mevrouw Nas, zie ik. Hallo? En meneer Kremers, zie ik. Mevrouw Nas, aan u het woord.
Ja, dank u wel. Ik heb nog een vraag over de compensatie. In de stukken lees ik wel terug dat er gecompenseerd gaat worden. Maar het is voor onze fractie niet helemaal duidelijk hoe die compensatie precies in elkaar zit. Wellicht dat de wethouder daar nog wat duidelijkheid over kan verschaffen.
Meneer Last.
Voorzitter, dit is een technisch verhaal. Ik geef het woord graag aan de ambtenaar Roel Slappers, die kan het beter toelichten.
Meneer Slappers.
Ja, bedankt. De compensatie inderdaad, dat is een verhaal dat al 2012 bij het oorspronkelijke bestemmingsplan goed bekeken is. De gebruikelijke regels van het structuurvisieverhaal en de kwaliteitscommissie erbij betrokken. Toen de tijd was het vooral de vraag, wat is de wenselijkheid van dit plan? Er zijn toen nog tijd ook overeenkomsten voor afgesloten en advisering heeft daar plaatsgevonden. Er is een bedrag uitgekomen en met name ook is daar gekeken naar een stuk mooie natuuraanvulling. En de actualisatie van dat plan, en dat is waar we nu vanavond over hebben, dat is in 2017 ook nogmaals bekeken vanuit de toenmalige regelgeving, dus de regelgeving die nu nog van toepassing is, en aan de hand van de kerngetallen en de gebruikelijke advisering van de kwaliteitscommissie is gekeken hoe kunnen we dan nu per saldo daar een compensatieafspraak over maken die passend is bij het weglaten van de twee woningen en daardoor ook het vergroten van het stukje natuur wat daarbij hoort.
Mevrouw Nas, is hier uw vraag mee voldoende beantwoord?
Nog even voor de duidelijkheid dan, dat we als raad helder hebben wat dan precies de compensatie is. Als ik het goed begrepen heb, dan wordt er dus gezegd in 2017 hebben we nog eens de actualisatie bekeken met de destijds geldende regelgeving. En de compensatie is dan het vervallen van die bouwplekken die er dan nog zijn en dat er een stuk natuur wordt toegevoegd. Heb ik het dan goed begrepen of niet?
Dan heb je het goed begrepen, inderdaad, ja. Dan hebben we het inderdaad in het plan, en dat gaat denk ik wat ver om dat nu toe te lichten, ja, over een aantal bomen die worden toegevoegd en een stukje in plant en een pad wat een iets andere inrichting heeft gekregen dan het eerste plan.
Ik zie het duimpje van mevrouw Nas, dus dan kunnen we over naar meneer Kremers.
Ja, dank u voorzitter. Ik had twee vragen. De eerste vraag betreft de wijziging van de bestemming van de woningen. De bedoeling was dat seniorenwoningen zouden worden. En in alle stukken die wij tot dusver hebben gehad over de woonvisie, wordt ook steeds gezegd, we hebben behoefte aan woningen voor senioren en voor jongeren. Dat blijkt dus in Sleenaken niet het geval. Kan er misschien gezegd worden hoe dat onderzocht is? Of is dat door de marktpartij gewoon aangegeven, ik kom ze niet kwijt aan senioren? Hoe is dat gegaan? Want het komt op ons een beetje vreemd over dat er behoefte zou zijn aan woningen voor senioren. En blijkbaar in Sleenaken niet. En mijn tweede vraag is, en dat heeft verband met de recente ontwikkelingen in Sleenaken, met de dam die er dus nu niet komt. Dit pand ligt, als ik het wel heb, wel aan de grens van het flashvloedgebied. Zijn daar ook maatregelen voorzien tegen hoogwater? Want op andere plekken worden bijvoorbeeld muurtjes gebouwd. Zit dat ook in dit plan ergens? En ik kan me voorstellen dat die beslissing is recenter genomen, dat er geen dam komt. Dus ik zou even willen weten of daar rekening mee gehouden is.
Aan wie mag ik het woord geven? Meneer Lars, zie je knikken? Nee, meneer Slabbers.
Ik krijg het woord van de heer Lars, heb ik net begrepen. Twee goede vragen, denk ik. Ik zal daar proberen een kort maar duidelijk antwoord op te geven. De eerste vraag, het type woningen wat hier in het bestemmingsplan is opgenomen. Moet beter gezegd, wat in 2012 aan de hand van de inschatting van de ontwikkelaar en natuurlijk ook ons toenmalige woningbouwbeleid nuttig leek, zinvol leek. En de loop der jaren is daar toch duidelijk een poging gedaan om die woningen in de markt te zetten. Waarbij ik dan ook moet aangeven dat ze als koopwoningen zijn neergezet in het bestemmingsplan. Dus wat dat betreft ook een iets ruimer doelgroep zouden kunnen bedienen. Er is gebleken dat de verkoop van die woningen moeizaam verliep. Dat heeft waarschijnlijk ook te maken gehad met de toenmalige crisis die de ontwikkelaar apart heeft gespeeld. En ja, zorgvuldig afwegen, ook hier ambtelijk kijken naar, ja, inderdaad, de behoeftes die er in Sleenaken is aan woningen. Ja, en dat daarnaast de praktijk leggen van de markt natuurlijk. Is gekeken naar een oplossing. En die oplossing is erin gevonden. Ja, dat er toch nog steeds een serieuze poging gedaan kan worden. Op basis van het geactualiseerde bestemmingsplan. Om de 3 woningen te verkopen. En ja, 5 woningen, dat is dan blijkbaar toch wat fors gebleken voor Sleenaken. Om die 2 woningen daar niet neer te gaan zetten. Ja, ook mede op het oog op mogelijke langdurige leegstand. En daarvoor is dan ook de actualisatie van het bestemmingsplan een verruiming voor het gebruik gekozen. Op dit moment denk ik dat daar voldoende aansluiting is ook op ons actuele beleid. Dus dat is wat betreft vraag 1. En vraag 2, dat is een goede relevante vraagstelling. Van hoe ligt het gebied nu precies ten opzichte van de flashvloedsituatie, zo noem ik het dan maar even, van toen de tijd. Daar is bij de planvorming ook daadwerkelijk rekening mee gehouden. En ergens in het planstuk in het landschapsplan is ergens ook nog een contour te vinden, een tekening van tot waar het water toen de tijd gekomen is. En daar heb ik bij de voorbereiding van het voorliggende plan ook nog eens naar gekeken. Omdat ik ook wist dat de dam op dit moment van de agenda is. En de gelukkige conclusie is dat de woningen in ieder geval duidelijk buiten die contouren vallen. Dus met andere woorden, mocht zo'n flashvloed alsnog optreden, zelfs zonder aanvullende maatregelen, dan is het alleen de kans aanwezig dat het tuin en natuurgebied onder water komt te staan.
Meneer Klemmers, zijn hiermee uw vragen voldoende beantwoord?
Ja, dank u, voorzitter.
Dan kijk ik nog even rond. Is er behoefte aan een tweede termijn bij de aanwezigen? Ik zie geen vingers. En dan moet ik de vraag stellen, kan het raadsvoorstel worden doorgeleid naar de raadsvergadering van 9 juli 2020? Ik zie allemaal duimpjes, dus het kan doorgeleid worden naar de raadsvergadering van 9 juli 2020. Verder heb ik in dit stuk geen toezeggingen gehoord. Dan kunnen we over naar raadsvoorstel VH001, Integraal Veiligheidsplan Heuveland 2020-2023. Ik heet bij dit agendapunt bijzonder welkom de heer Notten, politiechef basiseenheid Heuveland. De heer Notten is aanwezig om eventuele vragen van raads- en burgerfractieleden te beantwoorden. Is er aan de zijde van het college behoefte aan een toelichting vooraf? Mevrouw Raamakers, aan u het woord.
Ja, voorzitter. Eigenlijk maar heel kort. We hebben in de raadsconferentie op 19 september vorig jaar de raad al meegenomen in het integraal veiligheidsplan, wat toen nog in de maak was. En dit is eigenlijk het vervolg daarop. Zoals ook bij de toelichting gelezen kon worden, is er iets wat vertraging opgetreden in de presentatie daarvan aan de raden. Dat is jammer, maar goed, die tijd was wel nodig om de goede kwaliteit te kunnen leveren. Dus kwaliteit voor snelheid. En als je dat dan met 5 gemeenten samen doet, ja, dan kan dat net iets langer duren dan dat je eigenlijk zou willen. Maar nu ligt er denk ik een heel mooi plan voor wat we aan de raad kunnen presenteren. Dat was het, voorzitter.
Dank u wel, mevrouw Raamakers, voor de korte toelichting. Zijn er raads- en burgerfractieleden voor een eerste termijn met vragen? Ik zie de heer Derksen, mevrouw Nas, mevrouw Van der Laan. En meneer Kremers. Meneer Derksen, aan u het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. Vooraf met de vragen wil ik inderdaad een compliment geven over de leesbaarheid van het veiligheidsplan. Want ik moet zeggen, ten opzichte van het veiligheidsplan 2015 is dit wel een verademing. Je leest er lekker doorheen en het is lekker overzichtelijk. Dat was de algemene reactie die wij ook binnen onze eigen fractie kregen. Dus dat is in principe wel heerlijk. Ik heb een paar kleine vragen. In de ondermijnende criminaliteit blijft drugsoverlast toch behoorlijk naar voren springen in Gulpen-Wittem. En als we dat ook nog zien dat er met betrekking tot jeugd altijd nog wat extra aandacht is, alhoewel wij met Sofianum er blijkbaar iets gunstiger uitspringen dan het voortgezet onderwijs in Valkenburg aan de Gulp en in Meersen. Blijft er toch een groot vraagteken, waarbij ook alcohol in onze gemeente een grote aandachtspunt is. Deze twee aandachtspunten stonden ook in de hoge prioriteit in het veiligheidsplan 2015-2020. Het gevoel wat we dan hebben is, hoe kunnen we daar grip om krijgen? En als ik dan ook nog daarbij constateer dat wij inderdaad binnen dit gebied een niet al te grote mankracht hebben, zijn we toch erg, angstig voor het waterbekeffect vanuit onder andere Parkstad en Maastricht. Dat is ook een stukje wat ik eigenlijk mis in het veiligheidsplan. Dat is ook een vraag. Hoe zit die afstemming met de andere plannen van onder andere Parkstad en Maastricht plaats? Hè? Want uiteindelijk is daar een uitwisseling, vooral door deze twee onderdelen, van groot belang. En dan is het een vraag die hierbij we sluiten. We hebben binnen onze organisatie een wat uitbreiding gehad over het betrekken tot de BOA's. Ik zie ze een aantal keren terugkomen in het stuk. En dat is de vraag. Is in ieder geval dit stuk zodat ik afgestemd dat we dadelijk met voldoende boas kunnen acteren om dit ook na te kunnen leven? Dat waren de vragen, voorzitter.
Dank u wel, meneer Derksen. Mevrouw Raamakers, aan u de beantwoording. Meneer Notten.
Ja, voorzitter. Ik zal de aftrap doen. Ondermijnende criminaliteit, jeugd, alcohol, drugsgebruik. ja, wij verbazen ons er zelf ook eigenlijk over dat ondanks de aanwezigheid van het Sophianum Gulpen Wittum er niet echt uitsprong, zeg maar. Hè? Dus dat was heel positief. Ik denk ook dat dat mede te maken heeft, en misschien kan de heer Notte daar dadelijk ook nog iets van vertellen, van de politie-inzet die wij continu op het Sophianum hebben. Daar is gewoon politie aanwezig die ook jeugd aanspreekt en daar eigenlijk bovenop zit, om het zo maar te zeggen. De samenwerking met de BOA's en de politie, daar zijn wij ook druk mee bezig. We hebben met de politie een afspraak gemaakt dat als er een wijkagent bij komt, dat dan de gemeente meekijkt bij de sollicitatieprocedure van de wijkagent. En andersom, als wij BOA's gaan aantrekken, dat dan ook de politie meekijkt om ook geschikte mensen bij de BOA's te vinden. Omdat wij denken dat een samenwerking daar wel heel cruciaal in is. Ja, en als u dan vraagt naar de capaciteit. Nou, binnen het vastgestelde OOT hebben we inderdaad gevraagd voor een uitbreiding van de BOA-capaciteit. Daar zijn we op dit moment nog mee bezig met de werving en selectie. En op het moment dat wij die plaats hebben ingevuld, dan past dat ook binnen het plan wat wij hier hebben liggen. Dus dan kunnen wij dat samen met de politie kunnen wij dat aan. En dan zou ik, als u het goed vindt, voorzitter, nu graag het woord willen geven aan de heer Notte. Misschien dat hij nog iets kan vertellen over die samenwerking BOA, politie en de inzet. Maar ook de samenwerking en de afstemming met Parkstad.
Meneer Notte.
Ja, dank u wel. Ja, nog even terugkomend op dat verhaal wat mevrouw Ramaks gaf over het Sophianum. Klopt, we hebben daar een zogenaamde adoptieagent op dat Sophianum, die eigenlijk daar, ja, ik zou haast zeggen, letterlijk een figuurlijk kind aan huis is. Ja, korte lijntjes maken op dat we heel in een vroegtijdig stadium zaken kunnen aangeven en daarop anticiperen. Afstemming met grote plaatsen is er niet. Er is wel op, tenminste in dit plan zie ik dat ook niet terugkomen. Wat ik wel kan zeg ik vanuit onze organisatie, vanuit de veiligheidsbeelden die we gewoon dagelijks krijgen en informatiestroom aanwezig is, waardoor wij in een heel vroegtijdig stadium kunnen onderkennen plaatsen iets aan de hand is en wat dan een mogelijk waterbedeffect kan hebben naar de gemeente Gulpen Wittum onder andere. Dus wij kunnen daar wel vanuit onze organisatie in een vroegtijdig stadium anticiperen. Ja, BOA's, daar ben ik gewoon heel erg verheugd mee om te zien dat we BOA's gaan krijgen in Gulpen Wittum. Meer BOA's gaan krijgen in Gulpen Wittum. En die ook op de verschillende domeinen gaan werken. Ik heb het nu in deze coronatijd ook gezien dat het een verademing is om met BOA's vanuit de verschillende gemeenten te kunnen werken. Enerzijds de informatiestroom die wij vanuit de BOA's krijgen, maar anderzijds ook de informatie die wij aan de BOA's kunnen geven. En daar treden we ook op geregelde tijden gemeenschappelijk in op. En dat hoeft niet alleen te zijn nu in deze coronatijd. Maar dat kan ook zijn na projecten zoals die in het Integraal Veiligheidsplan beschreven. Ja.
Dan kijk ik even naar meneer Derksen. Zijn hier uw vragen mee voldoende beantwoord?
Ja, ik heb nog één vraag openstaan, voorzitter. Dank u wel voor de beantwoording van de andere vragen. Duidelijk beantwoord. Het is ook leuk om de heer Noot eens een keer anders te zien dan in zijn uniform, om het zo maar te zeggen. Hoe kan het zo zijn dat wij binnen onze veiligheidsregio toch al bijna 10 jaar een behoorlijk hoog alcoholgebruik hebben binnen onze gemeentes? Wat we op een of andere manier blijkbaar toch niet onder de knie krijgen.
Meneer Notte.
Ja, dan moet ik toch de vraag even. Ik weet niet waar u dat op baseert. Kijk, de alcohol. Wat wij constateren is met name de overlast die we ondervinden bij ook al verwarde personen, want daar is wel alcoholbruik aanwezig. Maar over het algemeen kan ik niet zo direct zeggen dat ik een hoger alcoholpercentage of althans een hoger gebruik van alcohol zie in uw gemeente. Dus dan moet u me even wat nader toelichten wat u daarmee bedoelt.
Nou, in het veiligheidsplan staat als opvallend voor het Heuveland een relatief hoog alcoholgebruik. Dat gooit bij mij vragen op. Dat komt ook terug in Gulpen Wittum. Bij de aandachtspuntjes eigenlijk. Op die allerlaatste pagina's. Daar somt u een aantal onderdelen op. En daar staat onder andere inderdaad alcoholgebruik. Als een toch wel naar behoorlijk naar voren komend ja, aandachtspunt, om het zo maar te zeggen. En ja, dat zie ik dus ook inderdaad in alle gemeentes, behalve Vaals, terugkomen als een aandachtspunt. Dus dat was voor mij opvallend. Dus daarom ja, ook die vraag. En ik heb gekeken naar het veiligheidsplan 15-20, kwam ook dit naar voren. Dus vandaar eigenlijk de vraag van, ja, hoe kunnen we dat plaatsen?
Ja, ik dat ik daar wel een antwoord op kan geven. Ik zie dat met name terugkomen in festiviteiten rondom de carnaval. Daar zie je het ook heel erg terugkomen. En dat geldt niet alleen voor uw gemeente, maar dat geldt ook voor de gemeente Valkenburg. Waar we met een aantal festiviteiten maken rondom die carnaval. Waar wij wel moeten constateren dat er behoorlijk veel alcohol gebruikt wordt door de jeugd. En voor de verdere rest kan ik het vooral relateren naar mensen met verward gedrag. Maar als ik het naar jeugd moet terugschrijven, dan geef ik het vooral terug. En dat zie je in eigenlijk alle Heuvellandsgemeenten wel terugkomen. Overigens vind ik dat niet heel specifiek voor de Heuvellandsgemeenten. Maar wat je wel ziet is dat bij heel veel festiviteiten veel alcohol door jeugd gedronken wordt. Dat is wel een constatering.
Ik zag instemmend geknikt bij meneer Derksen en een duimpje nu. Dan de tweede op mijn lijst was mevrouw Nas. Aan u het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb een vraag over het raadsvoorstel zelf. En dat gaat dan eigenlijk over de financiële dekking. Er staat onder punt 7 dat ze zullen voortvloeien uit het UVP. En vervolgens als je dan naar 12 gaat, de risicoparagraaf, dan wordt het eigenlijk weer een beetje in twijfel getrokken. Er staat bijvoorbeeld zonder inzet van capaciteit en kwaliteit van deze partijen wordt het lastig om het uitvoeringsplan voldoende armen en benen te geven. En er staat bijvoorbeeld ook, voor de uitvoering moet dan ook voldoende financiële en personele middelen vanuit de eigen organisatie beschikbaar zijn dan waar komen. Terwijl dus eerst staat, ja, het wordt gereikt uit het UVP. Dus dat was voor ons niet helemaal duidelijk. Wellicht kan de portefeuillehouder hierover duidelijkheid verschaffen.
Aan wie mag ik daarover het woord geven? Mevrouw Raamakers.
Ja, voor de portefeuillehouder.
Nou, die portefeuillehouder die wil daar ook best wel op reageren. En ik hoop dat ik uw vraag kan beantwoorden. Kijk, we hebben natuurlijk in de brandweerzorg, de veiligheidsregio, het veiligheidshuis. We hebben gewoon financiële middelen voor de veiligheid in de begroting staan. Wij gaan ervan uit dat straks bij de verdere detaillering van dit plan, hè, in dit uitvoeringsplan, we gewoon gebruik kunnen maken van die middelen. En dat zou passend moeten zijn. Het zou echter kunnen dat er dadelijk bij die uitvoering wensen naar boven komen, of dat er vanuit uw raad wensen naar boven komen, die misschien meer capaciteit of meer financiële middelen vragen. Als u bijvoorbeeld kijkt naar de motie die nu Heuvelland Brede, van in ieder geval in de lijn 50 gemeentes, is aangenomen over zeg maar het recreatieve verkeer. Dan vinden daar op dit moment gewoon reguliere controles plaats. En dat past allemaal binnen de huidige begroting. Maar zouden wij straks bij de uitvoering ervoor gaan kiezen om wegen anders te gaan inrichten, om gebieden te gaan afsluiten, om meer te gaan handhaven, om dagelijks controles uit te voeren, ja, dan is dat wel een schepje erbovenop. En dat vraagt natuurlijk wel extra middelen. Dus we gaan ervan uit, en dat is ook onze inzet, om het gewoon met de huidige middelen te doen. En mochten er extra dingen zijn, of wensen vanuit die raad, of dat we bij de uitvoering tegen dingen aanlopen, dan komen we daar gewoon bij terug. Maar de uitdaging is om het binnen het huidige budget te doen. Ik hoop dat dat zo duidelijk genoeg voor je is.
Mevrouw Nas, is dat voldoende beantwoord?
Ja, en daarmee is ook meteen mijn tweede vraag beantwoord over de raadsbreed aangenomen motie. Dus dat was 2 vliegen in 1 klap. Dank u wel.
Prima, dan gaan we over naar mevrouw Van der Laan. Ik zie mevrouw Raamakers tussendoor nog. Mevrouw Raamakers, en u eerst dan.
Ja, misschien nog heel even over die aangenomen motie. Even een korte update als dat mag. Dat is misschien een beetje buiten dit agendapunt om. Maar er is inmiddels een startbijeenkomst geweest die georganiseerd is door onze gemeente, waar ook IJzermargraten en Vaals bij aanwezig waren, en onze politiechef, de heer Notte. We hebben in die startbijeenkomst geïnventariseerd wat de opdracht zou moeten zijn voor een kernteam. Dat kernteam wordt gevormd uit een ambtelijke ondersteuningsgroep vanuit de drie gemeentes. Dus wij leveren bijvoorbeeld iemand vanuit toerisme, Vaals regelt iemand vanuit AOV, IJzermargraten levert een verkeerskundige. En die gaan een plan van aanpak maken voor de verdere uitwerking van die motie. Van de drie moties die zijn aangenomen, Vaals, IJzermargraten en Gulpen-Wittem, is Gulpen-Wittem de verstrekkendste motie. En er is ook aangegeven dat die motie als uitgangspunt zal gaan dienen voor de opdracht. Dus dan bent u in ieder geval een beetje op de hoogte en dan weet u dat er in ieder geval werk van gemaakt wordt. Tot zover, voorzitter. En dank u wel voor deze mogelijkheid.
Graag gedaan. Mevrouw van der Laan.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb eigenlijk nog twee vragen die openstaan wat mij betreft. Ik lees in het raadsvoorstel dat u de inwoners gaat betrekken bij de uitvoering van het uitvoeringsplan. Ik vroeg me af hoe u dat gaat doen. En de tweede vraag is aan de heer Notten. De vraag, hij heeft net gezegd dat de BOA's op verschillende terreinen worden ingezet. Kan hij dat misschien wat nader toelichten?
Mevrouw Raamakkers, aan u eerst.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zou graag de vraag over het betrekken van de inwoners en burgers graag door de heer Jean-Pierre Speltaan willen laten beantwoorden, omdat hij in de ambtelijke werkgroep is die daarmee aan de slag gaat. En die andere vragen inderdaad door de heer Notte.
Meneer Speltaan.
Als ik goed begrepen heb, is de vraag van God, jullie gaan straks aan de slag met het uitvoeringsprogramma. We schrijven dat in het integraal veiligheidsplan voor de vijf heuvelgemeenten, dat we daar burgers bij gaan betrekken. In het verleden was het zo dat de gemeente aangaf wat ze gingen doen. We rolden dat uit en we voerden dat ook uit. We zien nu dat in de Gulpen-Wittem heet dat dan burgerparticipatiegroepen. Die zelfs de vraag aan ons teruggesteld hebben. Wat kunnen wij doen op het gebied van openbare orde en veiligheid? Dat betekent dat wij de regie gaan voeren van God, gaan jullie nou dingen doen die passen binnen ons integraal veiligheidsplan en binnen het uitvoeringsplan? En waar kunnen we jullie daarin faciliteren? En een heel makkelijk voorbeeld. We hebben op dit moment buurtpreventiegroepen, die hebben een WhatsApp-groep. Aan zich werken die goed, maar het zou misschien ook goed zijn als die bijvoorbeeld vanuit de politie een stukje training krijgen op een avond van, goh ja, wat moet je nou opletten? Wat moet je nou wel doen? Wat moet je nou niet doen? En dat de wijkagent die verbonden is aan dat gebied ook deelneemt in die appgroep. En dat dadelijk ook de BOA die verbonden is aan dat gebied ook deelneemt in die appgroep. En dat betekent dat we een extra setje ogen en oren hebben die buiten dingen zien die ze ons kunnen melden en waar eigenlijk de instanties daarvoor geëquipeerd zijn die aan de slag gaan. En dat doen we dan op meerdere dingen. We hebben meerdere partners, veiligheidshuis, veiligheidsregio, de diverse zorginstellingen, die gaan we ook actief benaderen. Dat doen we nu ook al, alleen schrijven we dat nou ook in het integraal veiligheidsplan, leggen we dat nu ook vast. Hoe gaan we dat doen? En ook aan hun vragen, wat kom je tegen? Nou, een heel mooi voorbeeld op dit moment is bijvoorbeeld dat wij hebben een sociaal team. Dan worden casuïstieken op hoofdlijnen besproken. Nou, sinds dik een jaar zit ik ook in dat sociaal team. En zit ook de wijkagent in dat sociaal team om in ieder geval casuïstiek van meerdere kanten met elkaar te bespreken. En ook aan te geven van, goh, wie heeft nou het makkelijkste haakje om een gesprek te gaan met cliënt. Om ervoor te zorgen in ieder geval dat we die casuïstiek van de juiste manier aanvliegen. Ik weet niet of dat voldoende is voor mevrouw van der Laan.
Mevrouw van der Laan, is dat... Zeg u aan u.
Ja, het is in principe voldoende, maar het riep bij mij eigenlijk nog weer één vervolgvraag op, als dat even mag, voorzitter. Dat is of u weet hoe eigenlijk die buurtpreventie-apps werken. En ja, ik heb daar wel eens van gehoord dat men elkaar met van alles en nog wat lastig valt. Of lastig valt, is een beetje een negatief woord in dit geval, maar iedereen weet wel hoe appgroepen werken tegenwoordig. En als dan de BOA's of wie dan ook mee gaan doen in die appgroepen, dan ben ik bang dat ze misschien toch wel snel overbelast raken.
Meneer Speldam.
Naast dat ik werkzaam ben als ambtenaar bij de gemeente Gulpen-Wittem, woon ik ook ergens, en daar zit ik in een buurtpreventiegroep. Dus ik kan onderschrijven wat mevrouw van der Laan zegt. Hè. Goh, je moet oppassen dat het niet wordt van, goh, wat heb je gezien wat op de aanbiedingen zijn in de lokale supermarkt. Maar dat is iets wat we in die training ook meenemen dan. Hè? Dat je ook aangeeft van, goh, meld nou en hoe meld je nou? En ga deze appgroep niet gebruiken voor dat soort dingetjes. Dat voorkom je niet, het zijn allemaal vrijwilligers. Maar door geregeld met elkaar dat gesprek over aan te gaan, kun je er heel veel al uithalen. En dat doen we op dit moment met sommige appgroepen ook al. Waarbij je mij gevraagd of ik op je kun je meekijken. Ja, dat wil ik best wel doen. Ik geef dan ook een stukje voorlichting over openbare orde en veiligheid. En ik neem burgers ook mee van, goh, wat doe je nou wel en wat doe je nou niet. Maar het blijft mensenwerk, het zijn vrijwilligers.
Dan heb ik als het goed is nog de vraag voor meneer Notten openstaan.
Ja, dank u voorzitter. Nou ja, ik ken de domeinen niet uit mijn hoofd, maar waar ik aan moet denken bij BOA's is dat zij in verschillende domeinen zijn ingedeeld. En ieder domein kent zijn, zal ik haast zeggen, specialiteit. Dat betekent dat er bijvoorbeeld een domein is zorg en veiligheid, waarbij dus een BOA veel meer ingezet wordt op zorg en sociaal-maatschappelijke problematiek. Maar je hebt ook een domein waar je bijvoorbeeld de BOA's kunt inzetten op milieudelicten. Ik denk bijvoorbeeld aan dumpingen in het buitengebied. En zo zijn er, en zo heeft de gemeente Gulpen-Wittem aangegeven dat ze op een drietal domeinen BOA's willen gaan inzetten, BOA's capaciteit willen gaan inzetten. Dus dat maakt dat je een heel breed palet aan werkzaamheden kunt uitvoeren, die eigenlijk allemaal heel mooi passen in dat integraal veiligheidsplan. Ik hoop dat ik daarmee een voldoende toelichting heb gegeven.
Mevrouw Van der Aan, bent u tevreden met de beantwoording? Ik zie instemmend geknik. Heb ik de heer Kremers als volgende opgestaan? Meneer Kremers.
Ja, dank u voorzitter. Ja, daar blijft weinig over. Ik ben blij dat ik de heer Notten hoorde zeggen dat hij heel tevreden is over de samenwerking met de politie, tussen de politie en de BOA's. Mijn vraag is, wij gaan investeren in extra BOA's. We gaan daar extra capaciteit inzetten. Ligt dat in lijn met andere samenwerkende gemeentes van de andere vier gemeentes, zeg maar, waar we nu mee samenwerken, waar we dit plan samen mee op hebben gesteld? En als dat zo is, daar ook een vergelijkbare versterking komt, is er dan ook over gedacht om BOA's eventueel gemeentegrensoverschrijdend in te kunnen zetten, bijvoorbeeld bij evenementen? Dat is eigenlijk de vraag die bij mij nog overbleef.
Hier mag ik de beantwoording geven. Meneer Notte.
Nou ja, voorzitter, wat je ziet is dat wij, en ik grijp toch weer even terug naar de coronatijd, waar we overigens nog altijd in zitten, maar daar zag je die samenwerking wel heel druk naar voren komen. En dat is ook eigenlijk iets wat we bij de aftrap van het IVP, of in ieder geval in die bijeenkomst wat ze in Margraden hebben gehad, hebben afgesproken dat wij op verschillende terreinen gewoon gaan samenwerken. En dat zou kunnen betekenen dat voor een bepaald gebied, voor een bepaald taak uit het IVP, een gemeente de krachttrekker gaat worden, die dan ook zeg maar gebruik gaat maken van de bovencapaciteit van de verschillende gemeenten. Dus die zal onder die regie dan vallen. En zo gaan iedere gemeente gaat een probleem of in ieder geval een onderwerp binnen het IVP ook aanpakken. En dan ook gebruik maken van de bovencapaciteit. Ja, de bovencapaciteit is in verschillende plekken heel erg op geïnvesteerd. Valkenburg en de Geul loopt daar wel in voorop. Die hebben geloof ik iets van 10 BOA's rondlopen. Onlangs heeft Vaals vorig jaar daar ook zwaar op geïnvesteerd. Nou, dat doet nu Gulpen-Wittem ook. Er is een samenwerking van BOA's in Meersen als het gaat met Maastricht. En wat je ziet is dat met name de gemeente IJsselmargraten op dit moment gebruik maakt van de inhuur van BOA-capaciteit. Dat heeft een voordeel, maar het heeft ook best wel nadelen, zo'n inhuur. Maar dat maakt dat je eigenlijk nooit te maken gaat krijgen met mensen die in het gebied zitten, die het gebied kennen, die het gebied leven. Nou wordt dat ook wel weer ondervangen door bijna altijd dezelfde BOA's vanuit die inhuur te krijgen. Maar ja, dat lukt niet altijd. Dus ja, er is veel op geïnvesteerd. En ik ben dan ook blij dat de gemeente Gulpen-Wittem daar een steentje aan bijdragen.
Meneer Klemmers, ik zie u instemmen knikken. U bent tevreden met de beantwoording.
Ik ben tevreden met de beantwoording. Ik had nog een heel klein vraagje. En ja, waarschijnlijk is het een beetje vroeg voor die vraag. Onderaan bladzijde 7 staat de instrumentenpijl. Nu is er onlangs door de wethouder van Vaals een wild plan de wereld ingeslingerd om flitspalen te installeren voor geluidsoverlast. Is dat iets waar serieus over gesproken wordt in de veiligheidsregio? Of is dat toch maar een
mevrouw Raalmakers. Mevrouw Raalmakers zou ik de handen mogen steken.
Ja, ik heb dat ook gehoord. En naar aanleiding van wat ik net ook al uitlegde richting mevrouw Nas, de drie moties die zijn aangenomen, is er nu een kernteam geformeerd die zeg maar gaat kijken wat de mogelijkheden zijn. We gaan wel, en dat is ook een samenwerking met de politie en de RUD, binnenkort wel geluidsmetingen doen. Maar dat betekent dat je ook weer heel veel menskracht daarvoor moet inzetten. Dus als er innovaties mogelijk zijn die ons het werk op dat gebied kunnen vermakkelijken en kunnen overnemen, dan zullen we daar zeker naar gaan kijken. En dat laten we graag even aan dat kernteam over om daar ja, zeg maar, met ideeën te komen wat de beste oplossingen zouden kunnen zijn hiervoor. Ik ken ze overigens nog niet, de flitspalen voor geluid, maar zeg nooit nooit.
Meneer Kremers, dit is
voor u. Dank u, voorzitter. Ja, dat is zeker van doen.
Dan kijk ik nu even rond voor een eventuele tweede termijn. Ik zie geen vingers omhoog kijken. Dan is het de volgende vraag. Kan het raadsvoorstel worden doorgeleid naar de raadsvergadering van 9 juli 2020? Ik zie instemmend geknikken. Het raadsvoorstel kan door naar 9 juli 2020. Dan gaan we over naar raadsvoorstel A214, onderzoek Rekenkamercommissie Zuid-Limburg in zaken besluitvormingsproces organisatieontwikkelingstraject Gulpen-Wittem, OOT. Ik heet de heren Van den Akker en de heer Braakhuis van de Rekenkamercommissie Zuid-Limburg van harte welkom. Ten aanzien van het raadsvoorstel in zaken het onderzoek Rekenkamercommissie Zuid-Limburg krijgen de twee onderzoekers zo direct als eerst de gelegenheid om hun conclusies en aanbevolingen toe te lichten. Daarna worden de raads- en burgerfractieleden in de gelegenheid gesteld om eventuele verhelderende vragen te stellen aan de twee onderzoekers van de Rekenkamercommissie. Na de beantwoording door de Rekenkamercommissie zullen de onderzoekers deze vergadering verlaten en krijgt het college van burgemeester en wethouders de gelegenheid mondeling een reactie te geven. Na deze mondelinge reactie zijn de raads- en burgerfractieleden in de gelegenheid om nog aanvullende vragen te stellen aan het college van DNW. Voor nu geef ik het woord aan de heren Braakhuis en Van den Akker van de Rekenkamercommissie Zuid-Limburg.
Dank u wel, voorzitter. We hebben ter voorbereiding voor vandaag een aantal sheets voorbereid als inleiding. In samenwerking met de G4 zullen we die behandelen. Dan gaan we eigenlijk naar de volgende. Korte agenda gemaakt. Spreken de onderzoeksopdracht die we hebben gekregen, het besluitvormingsproces rondom het OOT. Maar ook deel van de opdracht is hoe de Raad eigenlijk verbeteringen die komen vanuit het OOT, de doeltreffendheid van het OOT, hoe ze die kunnen monitoren. Een tweede opdracht die daarbij komt. We hebben een viertal invalshoeken hebben we gepakt om dit onderzoek uit te voeren. Een juridisch, een financieel, eentje vanuit controle of stuur en een vanuit de verhoudingen, politiek-bestuurlijke verhoudingen of gewoon verhoudingen tussen de verschillende partijen. Ik hoop dat dit een 20 minuten, half uur sheetsbehandeling is, presentatie. En daarna is er dan nog ruimte voor vragen. En dan kan ook mijn collega René van der Akker, want wij hebben het onderzoek met z'n tweeën uitgevoerd, kan dan ook gaan deelnemen. En de vragen natuurlijk niet alleen over de presentatie, maar ook over het onderzoek zelf, over het rapport. Om te beginnen over het juridische stuk. Zoals u weet is er wat tijd overheen gegaan tussen de besluitvorming van het OOT en ook de financiële consequenties daarvan en het uiteindelijk opnemen daarvan en vaststellen in de begroting. En eigenlijk de centrale vraag is, ja, is dat dan erg? Of wat is eigenlijk, moet het wel in de begroting worden opgenomen? Of volstaat het eigenlijk als je een raadsbesluit neemt? De gemeenterat is daar heel duidelijk over. Die zegt dat de raad bedragen beschikbaar stelt voor activiteiten. En dat geld gaat niet via een gewoon raadsbesluit, maar dat gaat via de begroting. Dus de begroting is de mogelijkheid voor de raad om taken en activiteiten, laten we zeggen, van financiering te voorzien. Het is ook zo dat om de rechtmatigheid van uitgaven te toetsen, dat gebeurt achteraf door de accountant, dan kijkt hij ook of de bedragen inderdaad in de begroting zijn opgenomen. Dat vindt niet een soort toets plaats over genomen raadsbesluiten aan de stand van de begroting. En verder is het ook zo dat het begrotingsproces is omgeven met allerlei waarborgen. Zo is het bijvoorbeeld ook zo dat de toezichthouder, de provincie, die kijkt naar de begroting, bijvoorbeeld voor zijn beoordeling van het type toezicht zal zijn voor de gemeente. En dan kijkt hij naar de begroting en dan kijkt hij niet naar andere raadsbesluiten. Het is natuurlijk wel zo, en dat is in dit geval ook gebeurd, dat hij dit in het oordeel kan meenemen, maar dan moet hij hier apart van op de hoogte worden gesteld. In de begroting zelf, dat is het primaire waar de toezichthouder de provincie naar kijkt. Tegenover staat dat wanneer een gemeente uitgaven doet, dan wel verplichtingen aangaat, en dat er niet mag worden verwacht van de tegenpartij, van de derde, dat die weet dat dingen via begroting zijn goedgekeurd. Dus die is gewoon rechtsgeldig. En het punt is dan dat er een discrepantie kan ontstaan tussen verplichtingen rechtsgeldig ten opzichte van anderen, die dan als het ware niet rechtmatig zijn opgenomen in de begroting. Dus dat is een potentieel probleem dat er kan zijn. Wij vinden ook dat...
Ja, sorry dat ik heel even inbreek, maar u stoort tussendoor. Ik weet niet of dat aan uw microfoon ligt.
Ik zou het niet weten. Kun je goed horen nu?
Hebt u misschien oortjes met een microfoontje? Ik begrijp dat een technische oorzaak zou kunnen zijn.
Is wel beter of? Kunt u mij horen?
Probeer het nog eens, u bent heel in de verte te horen.
Het is wel beter zo dan zonder woordjes. Ik ga verder proberen.
Nee, het wordt er niet echt beter op.
René Robben, hier heb je de microfoon, heb je de oortjes heel goed erin gestoken? Nee, nu hoor je helemaal niet. Ik denk dat ik toch even zonder oortjes moet proberen, want net was het beter.
Ja.
Is het nu weer uitgetrokken?
Ja, ik heb ze uitgetrokken.
Vrees dat we het toch zo op deze manier moeten doen. Vreemd.
Nou, heel vervelend. Vooral nog wel geleden. Dat was niet zo. Robin, mag de volgende sheet?
Ja, je bent alleen heel slecht verstaanbaar, Bas. Heel vreemd, want we hebben dit vanmiddag getest en toen functioneerde de microfoon wel gewoon. Ja. Dus ik heb even geen idee hoe dit kan. Kun je nog eens een keer iets zeggen, Bas?
Ja, ik ben aan het praten.
Nee, het is bijna niet te verstaan.
Moet ik anders even tussenuit gaan?
Ja, misschien helpt dat, ja.
Ik ben er opnieuw bij. Ik weet niet of jullie mij nu beter horen.
Nu is het weer veel beter. Dank je.
Nou, fijn. Ik weet niet, moet deze sheet opnieuw of zullen we de volgende doen? Oké, dankjewel. Dus hoe langer ook die discrepantie tussen zeg maar, rechtsgeldigheid en rechtmatigheid. En eigenlijk is het hoe langer de periode is tussen een raadsbesluit en dan uiteindelijk opnamevaststelling in de begroting, eigenlijk hoe groter een potentieel risico is, mogelijk ook een financieel risico. Nou, moet je dan wachten altijd tot iets in de begroting is opgenomen? Nou, dat is denk ik ook niet zo, hè, want de raad die hecht zelf ook aan een snelle uitvoering van besluiten. En zoals bij het OOT, als ze dan eigenlijk op moeten wachten met de uitvoering van dat er goedgekeurd is in september en dan eind april pas vastgesteld in de begroting. Ja, dan verlies je als het ware een half jaar. Dus dat is ook niet een oplossing. En in de zin dat het college en ook de directie uitgaat van een zekere bestendigheid van besluitvorming. Als is gezegd van in september is eigenlijk het OOT goedgekeurd. Ja, dan normaal gesproken zou je dan ook verwachten dat het daarmee vastgesteld is in de begroting. Desalniettemin is het toch een risico en ja, is het eigenlijk tot 23 april niet 100% zeker geweest dat ook het daadwerkelijk goedgekeurd zou worden in de begroting. Nou, advies wat wij dan geven als rekenkamercommissie, maar eigenlijk is het al door de tijd achterhaald, is dat je inderdaad dingen opnemen in de begroting veel sneller na de besluitvorming. En in de financiële verordening, die is geamendeerd door de raad in de raadsvergadering van 23 april, is ook gezegd dat wij, laten we zeggen, financiële consequenties van zaken die gebeuren van september tot december, dat die in ieder geval in een begrotingswijziging in het lopende jaar al zijn meegenomen. Dus dat in ieder geval voor het einde van het jaar, dat daarin al duidelijkheid is dan dat het ook daadwerkelijk in de begroting is. Dus dan, ja, wat dat betreft is dat, zijn wij gelukkig met hetgeen wat er daar is besloten op 23 april. De volgende, het financieel stuk. Wederom kijkend naar de gemeentewet. De raad ziet toe op reëel en structureel evenwicht in de begroting. Dat is taak expliciet genoemd in de wet van de raad. En in de BBV, dat is besluitbegroting en verantwoording. Een soort specificering ook van deze wet is ook dat de begroting en de financiële stukken moeten een zodanig inzicht geven dat er verantwoord oordeel gevormd kan worden. Enerzijds de financiële positie, maar ook over de baten en de lasten. Dus dat is, en wie moet dan dat verantwoord oordeel kunnen vormen in de gemeente? Dat is dan ook met name de raad. Dus de begroting heeft hierin ook weer een hele belangrijke rol. We hebben ook gekeken naar, als je naar het financiële stuk kijkt, naar de financiële ruimte die is gecreëerd, zowel voor de initiële begroting, maar ook voor het OOT. Sinds vorig jaar, het jaar daarvoor, werd er geholpen met de methodiek van zero-based budgeting, eigenlijk het opnieuw opbouwen van budgetten ieder jaar opnieuw. Waarmee de financiële ruimte wordt gecreëerd, maar aan de andere kant zijn ook een aantal stelselwijzigingen doorgevoerd, waarmee ook financiële ruimte is gecreëerd. We noemen er een aantal in het rapport dat ook in de begroting te lezen is. Maar bijvoorbeeld het activeren van kosten voor wegwerkzaamheden, maar ook voor projecten. Als zaken worden geactiveerd, dan komen ze als het ware in de balans terecht en gaan dan niet ten laste van het lopende exploitatieresultaat. We hebben daar eigenlijk, je moet daar voorzichtig mee zijn, vinden wij wel, met het activeren van kosten. Wij zijn niet voldoende deskundig om precies te zeggen van bij wegwerkzaamheden moet je dit wel en dit niet activeren. Dat is heel technisch. Maar het is wel goed als de accountant daar nog eens een keer goed naar kijkt. Want op het moment dat dingen niet goed zijn, dan zul je het ook wel weer terug moeten nemen in je exploitatie. Ja, bijvoorbeeld bij projecten, als nou blijkt dat projecten niet, die allemaal op de balans staan, als ze dingen op de balans staan, moet het ook een toekomend nut of baten opleveren. Als dat er nou niet is, dan zou je het terug moeten nemen in je exploitatie. Dus er zit wel een zeker risico aan. Maar nogmaals, ik denk dat de accountant daarnaar moet kijken. Wij zijn nou onvoldoende deskundig voor precies op dit terrein in ieder geval. Er is ook een aanrechtelijke kapitaalstorting geweest die een subsidie vervangt voor de, even kijken, voor de NVVTC. Hier is eigenlijk hetzelfde. Subsidie gaat in je exploitatie en een kapitaalstorting niet. Maar het is wel zo dat op het eind van het jaar zal gekeken moeten worden wat eigenlijk de waarde is van deze NVVTC. En als die agio-storting er niet heeft geleid tot een toename van de waarde, dan zul je dat ook weer terug moeten nemen in de exploitatie. Dus daar zit er wel wat in. Stelpersloon en prijscompensatie, een groot bedrag is ook vrijgevallen. Ik kan alleen maar zeggen voorkomen terecht, want er zat eigenlijk een soort van dubbele kosten zat erin. Het is wel zo dat natuurlijk maar eenmalig kan en dat grote bedrag. Het is niet zo dat nog een keer beschikbaar is. En inhuren is ook eigenlijk als het ware een soort stelselwijziging. Voor een groot stuk werden structurele kosten door als het ware incidentele inhuur gedaan. Waarmee het eigenlijk ook niet meer inhuur incidenteel is, maar structureel. Ja, en het OOT moet hier ook een oplossing voor bieden. Dus we hopen in ieder geval dat de inhuur aanzienlijk minder gaat worden dan in voorgaande jaren. De volgende. Tweede waardoor ruimte is de inzet van de algemene reserve. Daar is het advies van de provincie is gevolgd. In de zin van, je moet niet voor het OOT ieder jaar een bedrag uit de algemene reserve gaan trekken, maar eigenlijk op voorhand voor de komende tijd vorm gelijk een bestemmingsreserve, dus bestemmingsreserve OOT. En die haal je nu meteen eigenlijk uit je algemene reserve. Waarmee dat dus geoormerkt is en dat niet meer voor andere zaken kan worden ingezet. Het is een flink bedrag en daarmee resteert nog een algemene reserve van 4,7 miljoen. Is dat genoeg? Ligt een beetje aan wie het vraagt. Zeggen de mensen, want voor risico's hebben we 4,3 nodig. En meer zou je niet nodig hebben. Het is natuurlijk wel zo dat er daardoor minder ruimte is om andere dingen te doen. Maar gewoon nog 4 ton. Wat minder ruimte geeft dan in het verleden om bijvoorbeeld politieke wensen te doen of om financiële tegenvallers op te vangen. Is dat, we hebben ook met de portefeuillehouder natuurlijk gesproken, dit is wel vrij bewust. Die zegt van als we, eigenlijk het hele college zegt dat, we willen dat ook wat explicieter maken. Dat op het moment dat je een politieke wens hebt, dat heeft dan ook tot gevolg dat andere dingen niet kunt doen. Dus je zult binnen je exploitatie zul je dat soort dingen moeten gaan oplossen. En daarmee krijg je natuurlijk wel een transparanter debat. Worden dingen worden ook transparanter. En wij hebben in het rapport ook opgenomen dat wij ook wel zien dat dit in andere, buiten gemeenteland, dat dit ook wel een tendens is in accounting. Om de dingen toch veel meer ook via de winst en verlies te laten lopen. En potjes die dan in de balans zitten. Dat is eigenlijk niet meer de tendens zoals nu geboekhoud wordt. Hier ook wat advies over, aanbeveling over opgenomen in de zin van die financiële positie is toch makkelijker te beoordelen op het moment dat die inderdaad in de begroting zijn opgenomen. We weten dat er aanvullende memo's richting de raad zijn gegaan, die bijvoorbeeld ontwikkeling van de reserves inzichtelijk maakt. Maar goed, hè, uiteindelijk is een begroting of andere echt officiële financiële stukken, dat helpt toch om een goed beeld te geven van de financiële positie en van de baten en lasten. De stelselwijzigingen die we hebben besproken, dat zou mooi zijn als dat op voorhand met de raad wordt besproken. En een laatste punt dat we hadden. Het is best heel lastig het lezen van een begroting of de verantwoordingsstukken van een gemeente. Het zou mooi zijn als meer kennis daarin wordt gedeeld vanuit de raadsleden, vanuit de auditcommissie is daar misschien al meer kennis over, maar misschien ook bij andere raadsleden. In ieder geval vanuit financiën is ook wel aangeboden om dit te doen. En ik wil toch wel, omdat ook onduidelijkheden zijn geweest in de loop van het traject over hoe dingen in de boekhouding verwerkt zijn, om ook wel op te roepen om deze hand aan te nemen en inderdaad gebruik te maken van de kennis die er toch in de organisatie is. Want het is belangrijk en het is ook complex. Volgende. Ja, de invalshoek van controle, dan wel sturing op resultaten. Een expliciete tweede onderzoeksopdracht die is meegegeven aan de Rekenkamercommissie is van ja, dat OOT is er nu, maar hoe kunnen wij nou als raad monitoren of het goed gaat, of de verbeteringen die je toch mag verwachten van zo'n grote investering, hoe kan je dat nou gaan monitoren? Als jullie het stuk hebben gelezen, het rapport, zijn wij vrij kritisch eigenlijk over dat plan OOT. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat wij inhoudelijk daarnaar gekeken hebben. Dat hebben wij ook niet gedaan. Dus ik kan echt niet zeggen of laten we zeggen, die investering, of dat nou te veel of te weinig of wat dan ook is, daar hebben we helemaal niet naar gekeken. Maar het plan zelf nodigt eigenlijk niet uit om goed op te kunnen sturen. Als je kijkt naar de PDCA-cyclus, de PDCA-cyclus kun je ook over een heel jaar nemen, als je kijkt naar begroting en dat soort zaken, maar eigenlijk ook op individuele plannen of op lager niveau, zou je dat ook moeten doen. Dus je maakt een plan, maar op dat moment moet je al nadenken over hoe je dat nou kan gaan monitoren. En op welk moment ga je nou ingrijpen als je zegt, het gaat niet zoals we willen. Op het moment dat je geen goede doelstelling hebt, zoals zeggen, als je niet weet waar je naartoe gaat, dan zijn alle kanten goed. Dan is dat gewoon heel lastig. En zo, het plan OOT zoals wij dat gelezen hebben, ja, dan ontbreekt dat aan doelstellingen. Nou, smart geformuleerd, hè, zodat je dan ook daadwerkelijk meetbaar, acceptabel, reëel, tijdelijk op kan sturen. We vonden ook dat het heel erg intern gericht is. Aan de ene kant is dat logisch met zo'n plan. Maar aan de andere kant denken wij toch dat je uiteindelijk dat doet voor de burgers. En als je dan redeneert van we beginnen bij de burgers en dan kijken we daarna wat we daarin nodig hebben. Dat is misschien gebeurd, maar dat is onvoldoende, vonden wij duidelijk in het plan. En dan kun je ook performance indicatoren, ook voor die buitenkant kun je daar dan in opnemen. Nou, performance indicatoren ontbreekt. Normering, hè, dus nou ja, goed, ook hè, van wanneer moet je nou ingrijpen? Wanneer gaan dingen wel volgens plan en wanneer zou je nou zeggen van nou, het is nou goed om bij te sturen? En afspraken over rapportering, monitoring, bijsturing op voorhand zijn ook niet in die zin niet gemaakt. De volgende. En een van de resultaten die wij in de interviews hebben gevonden, is dat de verwachtingen rondom het OOT ook heel verschillend zijn. Dus dat verschilt tussen college en raad, maar binnen de raad ook heel verschillend. Van, is het nou basis op orde en stopt het daarmee? Of is het juist, dat we zijn klaar voor de toekomst en verbeterde dienstverlening en alles zit daar dan ook al in? En als dat duidelijker in dat plan is omschreven, dan denk ik ook dat dit soort problemen, verschillen van interpretatie, ook minder zullen zijn. Dat maakt ook allemaal dat het best wel een moeilijke onderzoeksopdracht is aan ons, aan de Rekenkamercommissie, van hoe moeten wij daar nou op gaan sturen? Omdat er eigenlijk bij het begin onvoldoende is meegenomen. We willen toch wel een poging doen. En dan in de zin van stappen die we denken dat genomen kunnen worden. Bij de interviews en ook in stukken hebben we ook gelezen dat, dat bepaalde beleidsstukken niet alle in ieder geval actueel zijn. Het ligt ook een beetje aan van wat voor een definitie je geeft van de basis op orde. Maar laten we zeggen, de lading die wij eraan meegeven is dat je actueel beleid hebt. Dat is geïmplementeerd in procedures en processen. Dat mensen werken volgens die procedures en processen. En dat je dat ook moet kunnen toetsen. Dus dat de werking van beleidsprocessen en procedures, dat er is. Nou, dat begint dus met actueel beleid op alle gebieden. En zoiets is natuurlijk wel makkelijk te monitoren. Als je gewoon een lijst hebt van welk beleid zou je moeten hebben, wanneer, en afspraken over kan maken van wanneer dat klaar zou moeten zijn. In dat beleid, en daar kan de Raad dan ook op letten, zul je dan ook kunnen kijken of daarin bijvoorbeeld performance indicatoren en afspraken over de monitoring zijn opgenomen. Dus dat, als dat er dan in zit, dan heb je inhoudelijk zou je daar ook op kunnen gaan kijken. En dus dat is ook de inhoudelijke kant, maar ook de kant van de basis op orde. Je kunt implementatie van beleid, van procedures, dat kan ook gewoon getoetst gaan worden. Dus dan kun je ook zien, inderdaad, is het zo dat die basis beter op orde geraakt. En dan verder is, ja, ergens in de toekomst, dan kun je ook daadwerkelijk op die indicatoren gaan monitoren die dan in die beleidsstukken zijn opgenomen. We hebben dit ook beschreven met dat beleid, omdat daarbij begrepen hebben dat het de volgorde is waarin mensen zijn aangenomen in het OOT. Dus begonnen met het aannemen van sleutelfunctionarissen, ja, wat wij dan geïnterpreteerd hebben als in ieder geval mensen die een actueel beleid moeten kunnen neerzetten. Dus dit lijkt ons een reële weg om te komen tot een soort monitoring van wat er in het OOT, de verbeteringen vanuit het OOT die daar zijn. De volgende, Robin. Het is al een beetje af te leiden uit laten we zeggen, de kritiek die we hebben op het plan. Maar ik vind het wel goed voor sturing, ook voor in de toekomst, dat de plannen die in de raad worden gebracht, dat daar dan al op gelet wordt, dat daar inderdaad al smart doelstellingen zijn. Dus kijk bij het plan al, op dat moment hebben wij voldoende aanknopingspunten om ook goed te kunnen monitoren. Dus niet alleen het plan en dan maar, een beetje flauw, maar kijken hoe het uitpakt. Nee, dan al nadenken over hoe je dat dan gaat volgen. Wat ons ook opviel is dat, en dat is heel goed, er is een risicoparagraaf opgenomen. Ik denk, volgens mij is dat ook verplicht als plannen in de raad komen. Alleen, wij bevelen aan om die risicoparagraaf niet te laten schrijven door de indiener van het voorstel. We hebben dat bij het OOT ook gezien, want dan gaat het met name niet over het risico van het voorstel, maar dat gaat het over het risico als het voorstel niet wordt uitgevoerd. Ja, dat is best wel dezelfde kant op. Ik denk dat het goed is als die risicoparagraaf door een onafhankelijke iemand wordt geschreven. En in dit geval, maar ik denk dat het ook in veel andere gevallen zou kunnen zijn, denk je dan als eerste aan controle, aan een concerncontrole, die het financieel geweten van een organisatie zou moeten zijn, maar die ook een deskundig is op het gebied van sturing. Dus die kan daar dan, als het goed is, ook wat over zeggen. Over of het plan ook in de uitvoering of daar voldoende monitoring op kan geschieden. Dus dat is ook een aanbeveling die wij van harte willen doen. Dit vonden wij een hele lastige. De verhoudingen, wat ons wel opviel, is dat eigenlijk dat hele traject door verschillende partijen heel verschillend is ervaren. En dan even niet van wie heeft er gelijk of wie heeft er niet gelijk, maar gewoon de ervaring van hoe dat traject is gegaan, wordt door partijen heel verschillend heel verschillend ervaren. Terwijl eigenlijk in de basis, denk ik, is in ieder geval raadsbreed, was wel de gedachte van ja, er moet best wel wat gebeuren in de organisatie. En dan uiteindelijk, ja, is het, is het, is, ja, is het, Uiteindelijk is het natuurlijk tot een voorstel gekomen, maar niet, in ieder geval niet door de hele raad gedragen. En wij zijn eigenlijk gaan kijken van ja, hoe komt dat nou? Zijn er nou wat zijn de achterliggende oorzaken mogelijk van wat er gebeurd is? We hebben een aantal genoemd, er zijn ook een aantal meer nog in het rapport. Maar laat ik er een paar noemen. Hier, rechtmatigheid van besluiten versus het draagvlak. Je kunt natuurlijk zeggen van ja, het OOT, dat is gewoon, meerderheid heeft ervoor gestemd. Dus dat is, we hebben een besluit. Nou, dat is gewoon waar natuurlijk. Maar aan de andere kant hoefden wij ook wel binnen de raad en ook binnen de coalitiepartijen, nou, dat toch niet helemaal goed gegaan. Dus het was toch veel prettiger geweest om het zo uit te drukken, als er een brede raakvlak was geweest binnen de raad. Dus, en dat is eigenlijk ergens in de loop van het traject, is dat een beetje uit beeld geraakt. Dus toch oproepen, ja, het is natuurlijk een beetje een open deur, maar blijf wel investeren in het draagvlak. Het is meer dan alleen maar het besluit genomen en klaar, zeg maar. Een andere is, wat ons ook wel opviel, is dit besluit ook. Hè, is het nou alles of niets? Hè, van het besluit als geheel? Of zou je ook kunnen zoeken naar een compromis? Dat heeft natuurlijk ook te maken met dat eerste stuk. We hebben verschillende partijen ook gesproken die zeggen van ja, dit is, met name ook vanuit het college. Dit is gewoon het plan. Dat is goed doordacht en dat moet zo zijn. Beetje werd ook vergeleken met een huis. Hè. Als je een huis bouwt, ja, dan kan je niet opeens de kelder daaruit weghalen, want dan stort het huis in. Nou, we hebben deze uitspraak ook aan andere partijen voorgelegd. Zeggen ja, nee, we kunnen wel discussiëren over de grote oppervlakte van de kelder. Dus mogelijk hoeft het niet zo zwart-wit te zijn. En als we kijken naar, we hebben heel veel stukken gekregen ook rondom het OOT. En een van de presentaties ging ook over de nieuwe bestuursstijl. En daar staat dan in van, ja, eigenlijk willen wij samen met de raad tot besluiten komen en niet één ding voorleggen, maar scenario's voorleggen. Dus ja, we willen toch zeggen van als je wil komen tot een breed gedragen besluit, mogelijk moet er ook een compromis worden, maar ja, voer dit dan inderdaad zo uit. Als er verschillende scenario's zijn, ja, draag die dan voor en dan kan ook een goede inhoudelijke discussie in de raad komen. Proces volgen versus flexibiliteit. Een heel groot stuk van het onderzoek hebben wij ons ook mee bezig gehouden van ja, waarom is het eigenlijk het OOT niet in die begroting zo terechtgekomen? En als je daar naar kijkt, dan is het eigenlijk een kwestie van een paar dagen dat dingen niet. Als het proces een paar dagen was uitgesteld, dan had het misschien erin mee kunnen worden genomen. Dat is misschien makkelijk gedacht. De andere kant is, en daar zit portefeuillehouder Financiën ook erg op, die zegt van nee, ja, het is een heel complex proces zo'n begroting. En daar zitten ook allerlei externe deadlines zitten daaraan. En een paar dagen, dat kan heel veel uitmaken. Bovendien, hè, als je dat één keer flexibel bent, ja, belet je dan om dat nog een volgende keer ook te hebben? En dat is natuurlijk ook waar. Dan wordt het een veel lastiger proces om dat te managen. Toch vinden wij, hè, als er iets groots is en wij vinden het OOT groot, dan zou dat misschien toch wel kunnen zijn. Maar goed, dan ook de oproep van, ja, dat moet je natuurlijk niet altijd inzetten als raad bijvoorbeeld. Maar goed, ook echt bij uitzondering. Maar het zijn gewoon eigenlijk twee verschillende manieren om naar zo'n zaak te kijken. Volgende, Ruben. Ja, dat was ook in het OOT, maar ik denk ook dat het wat breder speelt. Als er vragen zijn van de raad. En dan laat ik het even tot het OOT. Er is heel veel aanvullende informatie rondom het OOT is er gegeven. We hebben net ook gesproken over de BOA's. Hè, een heel stuk over BOA's en hoeveel dat er dan zijn. Aan de ene kant werd ook, denk ik wel terecht, vanuit de algemene directeur aangegeven. Ja, dit is echt een soort invullingsinformatie. Dat is eigenlijk als het ware mijn pakje al. Toch is die informatie is bij de raad gekomen. We hebben in ieder geval een aantal partijen van de raad daarover gevraagd. En Het was nou, net niet precies de informatie waar nou op zoek was. Maar het ging veel meer over de grote doelstelling die eigenlijk zit achter dit plan. Dus we willen ook wel oproepen, dat is ook van beide kanten. Voordat informatie wordt opgeleverd, nogmaals toetsen van wat is eigenlijk de achterliggende behoefte die er is. Maar natuurlijk vanuit de raad ook heel duidelijk zijn in de communicatie van wat wil je nou hebben. Want het is gewoon jammer als daar is heel veel tijd en moeite in gestoken. En als het dan toch niet voldoet aan hetgeen dat eigenlijk beoogd is. Misschien nog één dingetje. En dat is aan de ene kant een hele brede. Een beetje rol onduidelijkheid. Er is ook over gesproken over van die doelstellingen van het OOT. Vinden wij in het plan niet zo goed terug. Ja, maar dan is wel de vraag van wie moet dat dan doen? Moet dan de raad daar in haar zeg maar kaderstellende rol wat van zeggen? Of moet dat veel meer vanuit het college, vanuit de ambtelijke organisatie? En dat kan natuurlijk een enorm brede discussie worden over ja, waarvoor zijn we op aard. Maar die kunnen we misschien ook wel klein houden. In ieder geval daar aandacht voor te hebben, misschien per onderwerp. Van is dit nou iets van waar je nog van verwachtte dat de raad er hier wat van vindt, of is dat nou iets van wat veel meer gestuurd kan worden vanuit misschien de organisatie of vanuit het college. Nou, dit zijn een paar van die tegenstellingen waarvan wij denken dat die een rol hebben gespeeld in hoe dat proces ervaren is. En hoop ook als je daar in die zin bewust van bent dat die er zijn, of dat de wederpartij daar ook wel eens heel anders in kan zitten, dan hopen wij dat ook dan leidt tot een begrip en in die zin ook weer meer draagvlak voor besluiten die worden genomen. Ik ben door mijn verhaal heen. Als er vragen zijn over mijn verhaal, maar ook over het rapport in zijn geheel. René doet daarin ook mee, want die heeft net zo hard natuurlijk meegewerkt aan het rapport als ik. En dan proberen we jullie vragen te beantwoorden. Dank u wel, voorzitter.
Even rond voor de eerste termijn. Zoals ik net in het voorwoord aangaf, is het de bedoeling dat in deze eerste termijn puur de vragen aan de Rekenkamercommissie Zuid-Limburg worden gesteld. Zijn er mensen die ik het woord kan geven in de eerste termijn? Mevrouw Nos, meneer Derksen, Van der Laan, Nijssen. Even kijken. We gaan het volgen. Volgorde van lijstje af, mevrouw Nas.
Ja, dank u wel. Door de presentatie zijn best wel wat vragen beantwoord van onze fractie, dus dat is erg fijn. Ik heb nog wat aanvullende vragen. Ik had eerst een vraag over de auditcommissie. Dat staat in het verslag. En er staat eigenlijk in dat in de auditcommissie het plan is doorgeleid naar de raad. En dat blijkt eigenlijk uit dat twee partijen voor waren en twee tegen. Maar eigenlijk zie je daar al die omslag van hè, dat eigenlijk al 7 raadsleden op dat moment dan tegen zouden zijn. Hoe de Rekenkamer daar tegenaan kijkt. Dan zou ik graag willen weten, er is nou al wat gezegd over het strategisch personeelsplan dat er nog steeds niet is. Maar hoe zwaar weegt dat voor de Rekenkamer? Dat is me nog niet helemaal duidelijk. Op pagina 32 van het verslag wordt iets gezegd over de algemene reserve, dat die ver zou zijn uitgerold. Dan zou ik graag nog van de Rekenkamer horen of zij vinden dat die wellicht te ver is uitgerold. En dan had ik nog een vraagje over het extern advies. Wat destijds is gegeven door een juridisch adviseur. Is dat gebruikt voor het onderzoek? En zo ja, welk deel? En ik heb wellicht nog wat aanvullende vragen, maar die laat ik dan even voor de tweede termijn.
Dat is akkoord, mevrouw Nas. En wie mag ik het woord geven? Meneer Van der Akker of meneer Braakhuis? Meneer Van der Akker.
Ja. Allereerst even over de verhouding in de auditcommissie. Dat is eigenlijk een beetje een weergave van het feit van een voldoende draagkracht en draagvlak creëren. En het is eigenlijk jammer dat de auditcommissie dat punt eigenlijk voorbij heeft laten gaan. Ik denk dat men toen even op de rem had moeten staan en moeten zeggen van we gaan toch kijken tot we een groter draagvlak creëren voor dat OOT voordat we doorgeleiden naar de raad. Dat is onze mening in deze. Volgende was het personeelsplan, dat tot heden nog ontbreekt. Ik denk dat dat een omissie is. Ik denk dat dat heel belangrijk zou zijn als er een personeelsplan was ter onderbouwing van het OOT. Omdat je daar een veel beter inzicht krijgt in de huidige capaciteiten. De capaciteit zoals je nog kan groeien met het huidige bestand. En daarnaast nog aanvulling met eventuele nieuwe medewerkers. Dat zou een goede verheldering zijn, ook om de stap te maken van wat heb ik aan medewerkers, de capaciteit richting de doelstellingen die ik wil verwezenlijken op gemeentelijk vlak. De algemene reserve en de uitholling. Ja, je kunt er natuurlijk verschillend naar kijken. Maar ik vind als je van 7,8 miljoen reserve naar 4,7 gaat, dat vind ik toch wel een aardige sprong van 3,1 miljoen. Daarnaast, als je dat afzet tegen de risico's die ingeschat zijn van een 4,3 miljoen, dus dan heb je nog een klein overschot. Mochten alle risico's zich effectueren, dan zou je nog een algemene reserve hebben van 0,4 miljoen. Dat is uiteraard veel te weinig. Ook gezien de tijd waarin we leven. Ik denk dat ook een gemeente zich goed moet realiseren dat het spanningsveld, ook gezien vanuit de landelijke politiek, eigenlijk vereist dat er toch wel een grote reserve is. Gulpen-Wittem heeft, zoals de provincie ook al aangaf, vaker tekorten. Ja, die korten kunnen dan nagenoeg veel minder opgevangen worden. Er is ook te weinig ruimte voor nieuwe politiek en nieuw beleid. En ja, dat is dus toch wel een dun koord waar je overheen loopt. En ik zou dat niet gedaan hebben. Dan dat externe advies. Ik kan eigenlijk daarvan niet goed aangeven of wij dat nu zo expliciet verwerkt hebben in ons rapport en advies. Misschien dat mijn collega Bas daar nog iets meer over kan zeggen. Ik in ieder geval even niet.
Meneer Braakhuis, de griffier fluistert me net in dat beide documenten wel verstrekt zijn. Dus meneer Braakhuis. Meneer Braakhuis, even uw microfoon aanzetten.
Excuus, ik wist niet dat ik dat zelf moest doen. Ik dacht dat u dat deed. Zeker, ja, er zijn twee keer is er juridisch advies is. Gevraagd, één keer via de G4, maar ook door het college / algemeen directeur. En die zijn beide zijn bekeken, dat is verwerkt. En dat zit ook met name in het stuk over dat juridische technisch. Dat is, daar is dat in opgenomen.
Mevrouw Nast, dit is voldoende voor de eerste termijn? U knikt ja, dan is het woord aan meneer Derksen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Is natuurlijk het compliment aan de rekenkamer voor het zeer duidelijke rapport. Het was ook makkelijk te lezen, dus we hebben weinig vragen meer uit het verhaal. Maar dan ga ik inderdaad eventjes de vraag hebben, want ik zie eigenlijk een lijn in uw verhaal dat vooral ook in de PDNC-cyclus moet gekeken worden om in ieder geval nu de raad nog aan een aantal touwtjes te laten draaien, of aan koppen laten draaien. Ik hoop dat ik dat zo'n beetje goed heb vernomen. Dan ook nog een vraag, hè, want u onderzoek beperkt zich eigenlijk tot de periode 19 tot en met 2020. Maar goed, hè, uiteindelijk loopt het verhaaltje OOT al sinds mei 2016. Dus ja, dat zou eigenlijk ook een vraag geweest had kunnen zijn. Van, ja, had een goede opdracht vanuit de Raad of een duidelijke uitwisseling tussen college en Raad in 2016 misschien ook al wat duidelijkheden kunnen geven naar de start van het OOT die wij in deze periode hebben meegemaakt. En voor de verdere rest heb ik inderdaad zo'n beetje alle vragen in de presentatie beantwoord gekregen.
Kijk even naar de heer Braakhuis van den Akker, van den Akker.
Op die eerste vraag over dat de PDCA-cyclus gebeuren. Daar hechten we eigenlijk uit controleoogpunt veel waarde aan. Of je nu praat over een onderneming of over een gemeente of welke instantie dan ook. Het doel van een organisatie is het realiseren van zijn doelstellingen. Maar daar hangen natuurlijk een aantal voorwaarden vast. Het gaat er dus om, zoals de term zegt, PDCA, plan, do, check en act. Plan is dus dat je een plan maakt en dan formuleer je duidelijke, meetbare en realistische en op termijn realiseerbare doelstellingen. Vervolgens, als je dat accordeert, dan ga je aan de uitvoering beginnen. Maar dat wil dus zeggen dat je richting, hetgeen wat je wil bereiken, ook je uitvoering richt. Vervolgens ga je kijken naar de werkelijkheid versus plan. Dat is het checkgedeelte. Maar daar heb je dus hele goede. Je moet dus meten, maar daar heb je dus criteria voor nodig, prestatieindicatoren voor nodig. Anders kun je nooit zeggen van, ik heb iets gerealiseerd. Want dan moet je duidelijk weten, wat wil ik realiseren en hoe kan ik dat meten en hoe kan ik dat rapporteren. En dan heb je vervolgens nog het laatste gedeelte, het act gedeelte. Als je ziet dat de werkelijkheid afwijkt van het plan, dan zul je moeten bijsturen. Dus deze hele PDCA-cyclus die is enorm van belang voor welk plan dat je ook uitvoert in een organisatie. Met name voor een heel groot plan zoals het OOT, waar toch een 3,1 miljoen euro mee behept is. Dus dat is wel van groot belang. De tweede, de start OOT 2016. Ik denk dat toen eigenlijk al de gelegenheid geweest is, en dat heeft men eigenlijk een beetje laten versloffen, of men heeft zich te weinig gerealiseerd hoe belangrijk dat hele plan was, en hoe je dat plan zou moeten aanpakken, hoe je moet concretiseren om de doelstellingen die je daarin hebt verwerkt, om dan deze te kunnen realiseren. Dat is toch onvoldoende gebeurd, eigenlijk tot heden. Want dan had het toch een, bijvoorbeeld een strategisch personeelsplan aan de grondslag moeten liggen. En dat ligt er niet. Dus dat maakt het toch heel moeilijk om ook in de komende tijd voor de Raad om te monitoren of men op de goede weg zit. En dat is, ja, dat is een beetje een gemiste kans. Dat kun je voor een deel inhalen. Maar je had in het verleden al meer historie kunnen opbouwen om te kunnen kijken of je echt op de goede weg zit.
Meneer Derksen, zijn hier vragen voldoende beantwoord door deze? Ik zie uw duimpje omhoog. Mevrouw van der Laan.
Ja, dank u wel. Ja, ik moet even kijken, want ik had een heleboel punten opgeschreven. Eigenlijk is mijn eerste vraag in de Rekenkamer de volgende. U heeft in uw rapport niet meegenomen dat wij op 9 mei ook al een bijeenkomst hebben gehad. Dat was namelijk een besloten conferentie. Een besloten raadsbijeenkomst, zo moet ik het zeggen. Op dat moment ontbraken ook de kosten voor het sociaal domein. Vervolgens bleek in de volgende auditcommissie dat het sociaal domein ook niet meegenomen was. Op 9 mei was het nog zo dat men niet precies wist hoeveel die kosten zouden bedragen. ik vraag me eigenlijk af hoe u als rekenkamercommissie er tegenaan kijkt dat dat sociaal domein niet was meegenomen. Want ik weet ook eigenlijk niet precies of het nou een vraag voor u is, maar het feit dat het niet was meegenomen is de aanleiding geweest tot het vooruitschuiven van de behandeling. Nou, dat is een vraag aan u. Mijn tweede vraag is, dat is een reactie op de presentatie, de eerste presentatie. U heeft net gezegd dat de wethouder, of in het rapport kunnen we ook lezen dat door het zero-based begroten dat eigenlijk alle lucht uit de begroting is geperst. En u vertelde dat in het interview met de wethouder, dat hij zei van dat het eigenlijk ook een bewuste keuze is, omdat je dan politieke keuzes moet gaan maken. Hè? Want je hebt dan niet meer, we hebben op dit moment heel weinig reserves, dus zullen er inderdaad keuzes gemaakt moeten worden. Ik vroeg me af hoe u daar als rekenkamer tegenaan kijkt. Vindt u dat een goede keuze? En dan even kijken. Nou, laat ik het hier even bij laten. Dan kijk ik zo meteen of ik bij mijn volgende vragen nog uitkom.
Meneer Van der Akker, meneer Braakhuis, wie mag u het woord geven? Meneer Braakhuis. Uw microfoon, meneer Braakhuis.
Ik moet nog even wennen. 9 mei, dat valt inderdaad net buiten de periode van het onderzoek. Ik weet niet in hoeverre dat heel erg uitmaakt. In de auditcommissie in ieder geval is op een gegeven moment geconstateerd, want het was gevraagd om een compleet plan, hè, zo'n integraal personeelsplan, waar alles in is opgenomen. Als dan het sociaal domein ontbreekt, dan ontbreekt er natuurlijk een belangrijk stuk. Ja, hoe kijken wij daar tegenaan? Vind ik lastig. Wat wij hebben meegekregen is dat dat met name heeft te maken met het samenwerkingsverband dat er was met de gemeente Vaals. En dat beëindigd werd, waarmee dus het personeel op een bepaalde manier moest dat ontvlochten worden, dit samenwerkingsverband. En dat het daarmee lastig was om het domein, het sociaal domein, daarmee een duidelijk beeld te hebben wat dan kon worden toegevoegd. Dus dat is in ieder geval dat is wat wij in ieder geval hebben meegekregen vanuit de interviews. Voor wat betreft het zero-based budgetting en de wat uit de begroting is geperst, dat is niet alleen uit de interviews, maar het staat ook letterlijk in de begroting, van dat de lucht uit de begroting op dit moment is. Dat is denk ik inderdaad van belang, omdat je dat niet nog een keer kan doen. Hè? Dit is het nu als het ware, dus dat kan voor volgend jaar. Als er ruimte gezocht moet worden, dan wordt dat in ieder geval een heel stuk lastiger. René heeft net al, denk ik, aangegeven dat wat hem betreft, hè, dat zo'n overschot op de algemene reserve van 400.000, dat hij dat weinig vindt. Als je mij zo zou vragen, misschien ook. Maar ik kan wel volgen dat je verborgen, als het ware verborgen potjes in een balans. Dat ook niet heel wenselijk is. Dat komt de transparantie komt dat ook niet ten goede. Misschien een beetje achtergrond. Ik kom zelf uit de financiële wereld. Vroeger hadden banken ook allerlei potjes. Maar als klant wist je dus niet wanneer een potje dan wel of niet op was. En nu wordt het zo gedaan dus dat die potjes zijn of heel duidelijk of ze zijn er gewoon niet meer. En dat geeft toch. Uiteindelijk is dat bedoeld als degene die dan kijken naar zo'n jaarrekening, naar zo'n begroting, om die comfort te geven met bij de juistheid van de cijfers. En dat op het moment dat er iets gebeurt, ja, dan zie je dat ook terug. Je zult waarschijnlijk, en dat zal misschien voor de gemeente ook wel gaan gelden, je zult grotere fluctuaties gaan zien in je exploitatie. Want als er iets gebeurt, kan je dat niet meer opvangen binnen je algemene reserve, waar het natuurlijk uiteindelijk dan toch terecht komt. Dus het is gewoon anders. Het is anders. En het is, ja, op zich, ik kan me goed voorstellen, ik voel me dat prettiger bij als je die reserves hebt. Maar qua transparantie en qua, laten we zeggen, politiek debat, kan ik het in ieder geval ook wel volgen. Ja, dus het zijn gewoon twee verschillende dingen naar hoe je naar zo'n hiernaar kijkt.
Ik wil daar even één ding aan toevoegen. En dat is wat ik laatst las in zaken NVVTC. Dan moet ik eerlijk zeggen dat verontrust me wel. In die zin dat daar natuurlijk wel een beetje het zwaard van Damocles boven de gemeente hangt. Want dat is natuurlijk een enorm bedrag. Als dat afgeboekt zou moeten worden, dan krijg je natuurlijk de algemene reserve een enorme dreun. En ik denk dat heel goed continu gekeken moet worden of de algemene reserve in goede verhouding staat tot de risico's die gewogen worden en die onderdeel uitmaken van het weerstandsvermogen. En met name zo'n geval is de NVVTC.
Mevrouw Van der Laan, zijn uw vragen hiermee voldoende beantwoord? Ik zie een keer met gelijk meneer Nijssen.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb een paar vragen. Merendeel van de vragen is al in de presentatie aan de orde gekomen. Dank trouwens voor deze heldere presentatie. Ook dank voor het heldere rapport. Dus wat dat betreft heel goed navolgbaar. En ook qua adviezen. Dus dank nogmaals. Ik had één vraag die heeft betrekking op de rechtmatigheid. Daar doet de Rekenkamercommissie een uitspraak dat die voor 2020 een politieke zaak zou zijn. Zouden ze daar misschien nog iets op kunnen toelichten? Dat is mijn eerste vraag. Ik weet niet of ik gelijk door kan gaan met mijn volgende vraag, want dat is meer een procesvraag, want dat kwam ook aan de orde van ergens in het traject. Is er het, noem het maar, het gemeenschappelijke draagvlak verloren geraakt? Hebben ze dat ook ergens kunnen traceren waar en hoe dat dan plaats heeft gevonden? Was dat al iets wat ver voor de besluitvorming aan de orde was? Of is dat in de, noem maar even, roerige tijd van net voor en net na het zomerreces gekomen? En zouden ze daar misschien iets meer op kunnen uitweiden. Dat waren de vragen voor nu
even. Even kijken, meneer Van der Akker, meneer Braakhuis. Meneer Braakhuis, denk even aan de microfoon.
Dank u wel, voorzitter. Dat is een goede toevoeging voor mij. Misschien kan ik over de rechtmatigheid wat zeggen. En dan de tweede vraag misschien voor René. Wat je eigenlijk ziet, is dat rechtmatigheid wordt gecontroleerd op basis van de begroting. En wat je dus ook ziet, is dat, laten we zeggen, om te voldoen aan de rechtmatigheid, heb je nog een slotwijziging op het eind van het jaar, waarin dan, laten we zeggen, bedragen die zijn uitgegeven, of die zijn toegezegd, verplichtingen zijn aangegaan, die worden dan alsnog in de begroting opgenomen van het afgelopen jaar. Ja, als je in het bedrijfsleven komt het heel raar over. Hè? Maar goed, daarom is die slotwijziging om dat eigenlijk voor elkaar te krijgen. Nou, die slotwijziging wordt in de raad gebracht op het moment dat hij daar een meerderheid krijgt. Daarmee is de rechtmatigheid dan ook gegarandeerd. Op dat moment zal ook de accountant zeggen van ja, we zien dat het opgenomen is in de begroting. Ja, wat doet de accountant dan eigenlijk? Die zegt gewoon van ja, de politieke keuze is gemaakt om het inderdaad nog op te nemen in de begroting. Daarmee is het rechtmatig. Eigenlijk kan je die accountantscontrole als het ware ook nog tussenuit halen. Want wat voegt dat nou nog toe als je gewoon al weet dat vanuit een politieke keuze is gemaakt om dat daarin te voegen? Dan heeft het nogal waarde in de zin van controle en interne controle en zo. Maar in feite is het dan aan de politiek om het dan dingen op te nemen in de begroting. En daarmee wordt het rechtmatig. Waarom hebben we die opmerking ook gemaakt? Is omdat dat in de toekomst, en ik ben even het jaar kwijt, maar ik meen over 2 jaar, zal het ook echt een politiek besluit worden, die rechtmatigheid. En gaat eigenlijk de accountant gaat daar niet meer zo naar kijken. Dus vandaar dat we dat ook eventjes hebben genoemd daarin. Ja. René, wil jij misschien de tweede doen? Of
Meneer Van Akker.
Ja. U vroeg dat waar die kloof ontstaan is, of waar wij denken dat die kloof ontstaan is tussen de verschillende partijen qua inzicht over de uitvoering van het OOT. Ik denk dat die afgespeeld heeft tussen de eerste en tweede auditcommissievergadering betreffende het OOT in 2019. Ik denk dat toen langsvond men de messen geslepen heeft. En dat is verder geculmineerd naar de raadsvergadering 26 september. Ook gezien de stemming die toen plaats heeft gevonden, hebben de oppositiepartijen toch ervaren als, als te weinig democratisch gehalte. Wij hebben dat zo ervaren uit de interviews die we met de betrokken personen hebben gehad en de notities die wij hebben mogen lezen in de hele verslaggeving.
Oké, dank u wel. Meneer Nijssen, bent u tevreden met de beantwoording?
Nog een aanvullende vraag dan daarop, want dat traject in de auditcommissie, waren we met z'n allen bij. Is daar ook een lijn in de vraagstelling, de vragen die er waren te ontdekken rondom de proces, rondom het OOT, de inhoudelijke zaken, dat een aantal dingen niet helder of duidelijk waren, of is die lijn er volgens u niet in te ontdekken? Dat ben ik nu aan het benieuwd. Lastige vraag misschien, maar...
Meneer Van Akker.
Nee, dat is geen lastige vraag. Alleen wat wij ook aangeven in het rapport is dat er onvoldoende doorgevraagd is aan de andere partij van waar hij nu daadwerkelijke behoefte aan heeft. Welke informatie mist hij om zich een heel goed beeld te vormen van het OOT over de nut en de noodzaak? Waren ook de oppositiepartijen het eens. Maar het ging eigenlijk om de echte uitvoering. De uitvoering had misschien minder complex moeten zijn. Het had misschien op een iets wat lagere, minder risicovolle schaal uitgevoerd moeten worden. Men had meer moeten doorvragen... Wat is jullie behoefte? Wat missen jullie in het hele verhaal? En dan kom je toch weer terug op die Plan Do Check Act van het plan in relatie tot de doelstellingen die de gemeente Gulpen-Wippen wil realiseren. Dat oorzakelijke verband, dat heeft men te weinig in oogschouw genomen en dat heeft men te weinig hand en voeten gegeven. En dan ga je op het laatst natuurlijk gewoonweg praten over punten en komma's. Maar dat is natuurlijk een fundamenteel verschil in inzicht. En daar heeft men te weinig handen en voeten aan gegeven.
Dank u wel, meneer Van Akker, voor de antwoording. Meneer Nijssen, tevreden?
In die zin tevreden dat ik dan misschien benieuwd ben naar de definitie van we. Want dat is het ook in het rapport van het doorvragen, maar het is ook van beide kanten dan. Ik vroeg me dan af van de informatie voorzien. Er zijn heel veel vragen gesteld, diverse soorten vragen gesteld. In hoeverre is daar altijd dan antwoord op gegeven? Los van het feit dat de vragen die niet gesteld zijn, die niet beantwoord hadden kunnen worden natuurlijk. Maar hoe kijkt u daar tegenaan?
Meneer Van Akker, voor de beantwoording. Ik mag even vragen of de beantwoording iets ingekocht kan worden in verband met de tijd die we nog hebben.
Ja, is goed. Er is te weinig doorgevraagd. te weinig gevraagd naar de kern, naar de achterliggende motieven, naar de achterliggende vraag van de vraagsteller. Daar zit het om. Men heeft te weinig elkaar recht in de ogen gekeken. Daar ligt het aan. En dat heeft te maken met zich verplaatsen in de andere partijen. Wat leeft er? Wat speelt er? En ja, daar is men te weinig aan, niet diep genoeg op ingegaan.
Oké, helder. Ik kijk even naar mevrouw Nas. U had nog iets openstaan voor de tweede termijn? Of is dit inmiddels vervallen?
Nee, ik heb nog één vraag richting het college. Normaal gesproken komt er ook een reactie van het college.
Mevrouw Nas, het college is zo meteen aan de beurt. Dit was puur naar de rekenkamercommissie.
Ah, oké. Ja, in verband met de tijd, omdat het volgens mij al afgelopen had moeten zijn. Dan heb ik nog één vraag in de rekenkamer. Er is destijds rondom het raadsvoorstel heel veel gesproken over dat er minder ingehuurd zou worden. Heeft de rekenkamer daar ook naar gekeken, zeg maar, tussen de verhouding tussen het vast personeel en minder inhuur? En in hoeverre dat het door het OOT ook gerealiseerd wordt? En wat eventueel hun advies zou zijn met betrekking tot een eventuele flexibele schil in zo'n gemeentelijke organisatie?
Meneer Braakhuis, meneer Van der Akker, wie wil daar kort op reageren? Meneer Braakhuis, zie ik. Microfoon.
En unmuten. Maar goed, dan ga ik gewoon in die zin een mening geven over flexibele schil. Wat ik zie, en dat speelt, dat weet ik niet in hoeverre dat speelt bij Groepen Witte. Wat ik wel zie bij andere gemeentes ook. Laten we zeggen, in het bedrijfsleven zou je een flexibele schil hebben dat op het moment dat er dingen tegenvallen, dat je dan als het ware van die mensen af kunt en dat je daarmee als het ware je baten en je lasten weer meer met elkaar in overeenstemming kan brengen. Ik weet dat het bij gemeentes dat heel lastig ligt, omdat die ook vinden dat er een maatschappelijke taak ligt. En dat zie je nu natuurlijk ook in die coronatijd. En nogmaals, ik weet niet hoe dat bij Groepen Witte zit, maar dan zie je het in die coronatijd. Waarbij je zegt van ja, dit zou eigenlijk het moment zijn waarbij je gebruik kan maken van je flexibele schil. Want er zijn gewoon bepaalde processen die stil komen te liggen. Waarbij je dan kan bezuinigen. Maar ik weet ook dat gemeentes dat niet doen. Mede vanuit die maatschappelijke taak die zij hebben. Dus ik vind dat een hele lastige. Als je in algemeen kijkt naar waarom zou je een flexibele schil hebben, dat is omdat je ook een flexibele productie hebt. En dan kun je die dingen op elkaar afstemmen. Maar in de praktijk gebeurt dat niet. En dat is natuurlijk wel iets wat wij ook wel in het rapport hebben beschreven. Wat ook zeker speelt bij Groepen Witte, is dat die flexibele schil inhuur eigenlijk niet in die zin flexibel is, omdat die meebeweegt, maar dat gewoon in de loop der tijd een structurele kostenpost is geworden. En een van de grote doelstellingen, een van de dingen die het OOT moet oplossen, is dit. Dus je zult zo meteen, ja, dat is ook zeker iets wat je in de gaten moet houden, denk ik. Maar je moet goed gaan kijken naar de inhuur. Die zou vele malen minder moeten zijn, omdat flexibel personeel nu vervangen is door vaste krachten.
Dank u wel voor de beantwoording, meneer Braakhuis. Ik dank beide heren Van der Akker en Braakhuis voor hun digitale aanwezigheid. En om even door het proces heen te gaan, dan bied ik nu de gelegenheid op het college van burgemeester en wethouders om een mondelinge reactie te geven op het onderzoeksrapport van de Rekenkamercommissie. Mevrouw Raamakers.
Ja, dank u wel, voorzitter. Namens het college van burgemeester en wethouders wil ik graag inderdaad van de mogelijkheid gebruik maken om vooralsnog mondeling te reageren. Het is jammer, de heer Van der Akker is er nog. Oh, en de heer Braakhuis zie ik ook nog. Nou, dan kan ik in ieder geval de heren van de Rekenkamercommissie vanuit hier bedanken voor het in opdracht van de gemeenteraad opgestelde rapport. Als college hebben wij kennis genomen van het rapport en we willen ons in het Sprekersplein beperken tot een reactie op hoofdstuk 7. Dat is de samenvatting en de conclusies en de aanbevelingen. En we willen kort ingaan op die conclusies en aanbevelingen. Dan begin ik met de eerste, rechtmatigheid versus draagvlak. Als college vinden we de belangrijkste conclusie uit het rapport dat het proces rechtmatig is verlopen en dat het geleid heeft tot een rechtmatig besluit. Uiteraard zijn we heel erg blij met de constatering die de Rekenkamercommissie daarmee heeft gedaan. De raad hecht ook aan breed draagvlak en breed gedragen raadsbesluiten. En laat ik helder zijn, dat is ook het streven van ons college. Het college kan echter niet voorkomen dat discussie in de raadzaal of politieke overwegingen soms leiden tot wisselende standpunten. Dan ga ik door naar de procedure versus de flexibiliteit. Het college kan zich vinden in het advies van de Rekenkamercommissie om zoveel als mogelijk flexibiliteit in het begrotingsproces in te bouwen, daar waar dat wenselijk en daar waar dat mogelijk is. En ja, wij zouden dan ook eigenlijk de gemeenteraad willen adviseren om dit verder mee te nemen in het al lopende traject rondom de ontwikkeling van de PNC-cyclus, de planning- en controlcyclus. Dan alles of niets versus doorvragen. Wij kunnen ons helemaal vinden in de aanbeveling van de Rekenkamer om de raad zoveel als mogelijk scenario's voor te stellen. In veel gevallen gebeurt dat ook al. En ook het college heeft de wens om al in een zo vroeg mogelijk stadium met de raad in gesprek te gaan om opgaves en diverse scenario's te bespreken en te schetsen. Ik denk dat de griffier in de aanpassing en in de ontwikkeling van het reglement van orde daar ook zeker naar gaat kijken, naar die mogelijkheid. In het geval van het OOT was dat helaas niet mogelijk omwille van de consistentie van de bedrijfsvoering en de dienstverlening aan onze inwoners en ondernemers, maar ook omdat vanuit de raad zelf de opdracht is gegeven met een totaalplan te komen. Maar, zoals ik al aangaf, we kunnen ons vinden in de aanbeveling en we begrijpen dat ook en zullen in de toekomst daar waar mogelijk daar ook zeker rekening mee houden. Dan aannames versus doorvragen. Daar werd net ook over gesproken. Bij een deel van de raad sloten de antwoorden die we als college hebben gegeven niet aan op de gestelde, of in ieder geval op de behoeften die men had met de gestelde vragen. Dat kan. Dat is vervelend en dat is ook zeker niet de bedoeling. Voor het college is het echter lastig om de vraag achter de vraag te zoeken. Dus ik begrijp het advies van de Rekenkamercommissie aan de raadsleden om de vragen helder te stellen. Wij houden van een open, eerlijke en transparante manier van besturen en zo beantwoorden ook graag de raadsvragen. Dat betekent dat nee dus ook een antwoord kan zijn en dat dat misschien niet het antwoord is wat u zou willen horen. Maar qua inhoud kunnen we daar weinig aan doen, vrees ik. Maar mocht de antwoorden niet aansluiten op uw behoeften, ja, dan moeten we daar wat mee. En dan horen we dat als college natuurlijk graag. En zullen we ook eventueel de geherformuleerde vragen beter proberen te beantwoorden. Dan specialist versus leek. We realiseren ons heel goed dat de gemeentelijke begroting voor niet-deskundigen complex is. Heel complex zelfs. De Rekenkamercommissieleden zeiden dat ook al. En we kunnen ons dan ook helemaal vinden in het voorstel om te gaan proberen die kenniskloof te overbruggen. Graag wijzen we dat ook als college op het traject dat al is ingezet in de doorontwikkeling van de PNC-cyclus, waarin de auditcommissie ook een voorname rol inneemt. Dan het financieel beleid. Het college is zich goed bewust van het feit dat het OOT, het organisatieontwikkeltraject, een weliswaar tijdelijke, maar substantiële afname van de algemene reserve betekent. Daarom is ook op voorstel van het college door de gemeenteraad op 23 april 2020 besloten om toekomstige positieve begrotingssaldi van 2020 tot 2023 te storten in die algemene reserve, zodat deze weer naar een hoger niveau getild wordt. En dan tot slot, rollen in het proces. De raad heeft gevraagd destijds om een integraal totaalplan van de organisatie te krijgen. En dat heeft de raad ook gekregen. De constatering van de Rekenkamercommissie dat de doelstellingen onvoldoende in het organisatieplan zijn weergegeven, is juist. Echter, we willen er wel op wijzen dat de doelstellingen weliswaar niet in het organisatieplan zijn opgenomen, maar in het uit 2017 stammende koersdocument, de koers van Gulpen-Witte. Daar staan ze wel in. in het raadsvoorstel dat voortvloeit uit deze koers en dat op 26 september op 2019 door de gemeenteraad is vastgesteld, wordt ook naar dat koersdocument verwezen. We vinden het jammer dat de scope van de Rekenkamercommissie pas startte in juni 2019, omdat het hele traject al een veel eerdere oorsprong kent. Voor wat betreft de aanbeveling van de Rekenkamercommissie bij dit punt, om volgende plannen in de toekomst duidelijk af te spreken welke partijen de doelstellingen formuleert, kan het college zich wel helemaal vinden. Dus kort gezegd, we zijn blij met de belangrijkste conclusie dat het proces en de besluitvorming rechtmatig zijn. En ik zou de Rekenkamercommissie nogmaals willen bedanken voor de heldere aanbevelingen die zijn gegeven. En als college zullen we die ook zeker te harte gaan nemen, zoals u uit mijn bijdrage namens het college zult begrijpen. Tot zover mijn mondelinge toelichting, voorzitter. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Rauwermakers, voor deze toelichting uitgebreid. Eerste termijn, mevrouw Nas, had ik al opstaan. Ik kijk even verder. Mevrouw van der Laan. Mevrouw Nas.
Ja, we hebben zojuist een mondelinge toelichting gehoord vanuit het college, maar mijn fractie zou ook wel graag nog voor de raadsvergadering een schriftelijke toelichting willen ontvangen.
Dat was uw vraag. Even kijken, kijk even naar het college voor de beantwoording of toezegging.
Ja, volgens mij is dit geen vraag, maar een opdracht. Dus wij gaan zorgen dat er nog een schriftelijke reactie ligt voor de raadsvergadering.
Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Van der Laan.
Dank u wel. Ja, ik heb een paar vragen nog aan het college. De eerste is, de Rekenkamer heeft opgemerkt dat ondanks het ontbreken van het raadsbesluit, het college toch begonnen is met de invulling van de diverse functies. En dat daarmee misschien een aantal raadsleden zich voor een voldongen feit geplaatst voelde op 23 april. Daar zou ik graag een reactie op willen. Tweede vraag. Het OOT is niet meegenomen in de begroting. Toch heeft de provincie een advies gegeven daarover. En mijn vraag is, heeft u als college de provincie separaat om een advies gevraagd in deze? En de laatste vraag, die heeft te maken met die procedure versus flexibiliteit. Daar is door de Rekenkamer ook al even iets over gezegd, maar dat is toch iets wat mij erg intrigeert. Het college heeft op 24 september in haar vergadering de begroting vastgesteld. Ze heeft deze op 26 september overdag uitgereikt aan de raad. 'S Avonds was de raadsvergadering. Mijn vraag in het kader van flexibiliteit is nu, had u nou niet één dag kunnen wachten? En, want u was al op de hoogte van de kosten van het gehele project. U had sowieso dat al in de begroting op kunnen nemen. U had slechts één dag hoeven te wachten. Ja, ik geloof dat er toen straks al een antwoord op gekomen is dat dat niet kon. Maar de Rekenkamer heeft natuurlijk ook gezegd dat het om zo'n ingrijpend project gaat, dat je dan in die zin toch ook wel wat flexibiliteit mag verwachten, zodat de Raad ook wat meer mogelijkheden heeft om een goed overwogen besluit te nemen. Dat zijn mijn punten.
Dan kijk even naar het college voor de beantwoording. Wie mag ik het woord geven? Mevrouw Rauwermakers.
Ja, ik wil graag ingaan op één vraag van mevrouw Van der Laan en de rest graag doorschuiven aan mijn collega Guido Hoebe. Tenminste, als hij... Oh, hij lacht nog steeds. Oké, prima. Nou, u vraagt van, zijn misschien sommige raadsleden niet voor een voldongen feit gesteld, omdat er al begonnen was met werving en selectie, voordat het besluit in de raad kwam te liggen, hè, van die financiële verwerking. Ik kan natuurlijk niet in het hoofd van een raadslid kijken, maar volgens mij hebben wij vanuit de raad ook de opdracht gekregen om voortvarend aan de slag te gaan. Sterker nog, ik heb de fractievoorzitters vanuit de organisatie ook continu op de hoogte gehouden van de voortgang in de selectieprocedure. Zou het in het hoofd van een raadslid dan inderdaad meespelen en zou men zich voor een verdongen feit geplaatst voelen, dan zou ik hier wel lering uit willen trekken en dan zou ik in ieder geval willen verzoeken om in volgende situaties, op het moment dat u zegt van nou dit voelt niet goed, om dat in ieder geval te uiten. Maar in dat hele traject rondom die werving en selectie hebben wij nooit en te nimmer een signaal gekregen van hier moet u mee stoppen of dit kan niet. Sterker nog, u heeft zelf gevraagd om op de hoogte te blijven en dat hebben wij gedaan. Dus iedereen was volgens mij gewoon op de hoogte van dat proces.
Interruptie, mevrouw Van der Waan.
Ja, dat weet ik, burgemeester, dat u inderdaad continu de informatievoorziening heeft geregeld. Maar ik denk dat nou juist het punt is. Ik bedoel, hoe meer u had gedaan, hoe verder u was, hoe meer sleutelfuncties u had aangesteld, zonder dat daar een grondslag voor in de begroting was, hoe meer raadsleden zich juist voor een voldongen feit voelden staan. Dat is nou precies het probleem wat ik probeer aan te kaarten.
Nou, ik wil er nog heel even kort op reageren. Kijk, de raad heeft in meerderheid een besluit genomen. En je mag als college ook uitgaan van behoorlijk bestuur. En op het moment dat de raad in meerderheid een besluit neemt, dan ga je ervan uit dat je daar ook naar kunt gaan werken. En dat is hetgene wat is gedaan. Dat is ook hetgene wat continu gecommuniceerd is. Dus nogmaals, ik vind het heel spijtig als dan achteraf blijkt dat mensen zich voor een voldongen feit gesteld voelen. Maar ja, een beetje continuïteit en vertrouwen dat als de raad een besluit neemt in meerderheid, dat je daarop kunt bouwen. Dat zul je als college toch ook moeten hebben. Daar wil ik het graag bij laten, voorzitter. En dan zou ik graag willen vragen of de heer Hoebe het woord zou kunnen krijgen om de andere vragen over de begroting van mevrouw Van der Laan te beantwoorden.
Meneer Hoebe.
Sorry, ik had een verkeerde knipje gedrukt. Het was ineens weg. Dank u wel, voorzitter. Er was een vraag gesteld of wij eerder advies gevraagd hadden aan de provincie over de OET en of wij daar expliciet om gevraagd hebben. Nou, zoals meermaals in de verschillende raadsdebatten is aangegeven, is er contact geweest met zowel ambtelijk als bestuurlijk met de provincie, onze toezichthouder, om hen te informeren over het dilemma waar we in zaten. En door uw raad is ook regelmatig aangegeven van wij wachten graag de brief van de provincie af, hè, als de toetsing, feitelijke toetsing op de begroting. Dat heeft de provincie ook gedaan en in die brief, hè, dus de toetsing op de begroting, heeft ze ook een opmerking gemaakt over het OOT en daarin aangegeven om die bestemmingsreserve te maken. En dat hebben we opgenomen in het voorstel dat 23 april de raad is vastgesteld. Dus ja, er is contact geweest en u heeft dat allemaal netjes kunnen lezen ook in het advies of in de reactie van de toezichthouder. Maar de toezichthouder vond het niet noodzakelijk om een apart briefjes te gaan schrijven. Dat doet hij dus niet aan. De toezichthouder heeft alleen gezegd, en dat hebben we de raad meermaals aangegeven, de toezichthouder communiceert met de raad, niet met het college, en communiceert met de raad over de begroting. Dan de vraag over die flexibiliteit. Ja, dat is een heel complex proces. Dat heeft u net ook kunnen begrijpen van de heer Braakhuis van de Rekenkamer. Het is altijd een momentum. Hè. We hebben altijd een... En dat is in die workshops, BNC-cyclus, zijn die schema's en die tijdbalken, die zijn tot twee keer toe ook op een sheet verschenen. Waarin we netjes hebben gezegd dat er een soort cut-off moment is. Hè, van op X moment kunnen we dingen meenemen in de begroting en anders niet. En twee, en dat heeft u ook in het advies van de Rekenkamer kunnen lezen, zou het natuurlijk niet netjes zijn als wij dit soort grote besluiten op een begroting die al in de opmaak is en eigenlijk al bij de drukker ligt, tot je dit soort grote besluiten al gaat verwerken in een begroting, want dan zou je, en dat heb ik ook meermaals aangegeven, dan zou ik onrecht doen aan uw positie als raad, want u gaat de kader stellen, en dan zou ik al vooruitlopen op besluitvorming door uw raad. En dat zou zeer ongewenst zijn. Maar, zoals de burgemeester al aangaf in de reactie zullen wij natuurlijk heel goed kijken naar die flexibiliteit, of die op een of andere manier in te passen is. En ik ben nu blij dat we dankzij de OOT, de afdeling Financiën, weer op orde hebben, op volle oorlogsterkte hebben. En dan hebben we ook wat handjes die misschien die flexibiliteit wat beter kunnen bewerkstelligen. Maar het zal echt maatwerk moeten zijn. En daar moeten we echt samen naar kijken, ook in de auditcommissie, hoe we dat vorm en inhoud gaan geven. Want het is een helft job om al die tabellen en Excel-bestanden, wat achter die begroting allemaal liggen, om die eventjes maar even aan te passen. Dus het boekwerk aan drukken is niet het grote werk. Er zit heel veel werk nog achter. En dat wil ik heel graag, en dat heeft de Rekenkamer ook aangegeven, in de kennisoverdracht, die ik meermaals aangeboden heb. En ik weet dat er een gemis is geweest, dat er bij het aantreden van de nieuwe raad weinig tijd en energie is kunnen steken en u meenemen in de complexiteit van begrotingen. Het was een opdracht die de griffier toen had. Ja, dat is een gemiste kans en dat merken we nu elke dag weer. Maar het aanbod ligt er nog steeds om u mee te nemen in hoe ziet zo'n complex verhaal als een begroting dan eenmaal uit. Dat waren de antwoorden op de vragen, denk ik.
Mevrouw Van der Laan, korte reactie.
Nou, ik heb toch wel weer het gevoel dat dit een beetje op mij is gericht, die opmerking. Maar goed, ik heb nog één vraag aan de wethouder. En dat is eigenlijk naar aanleiding van een opmerking die, dacht ik, de burgemeester maakte. Dat er nu is afgesproken om positieve saldi in de algemene reserve te gaan storten. En ik vroeg me af hoe in hoeverre de wethouder daar nog in gelooft op dit moment. Gezien toch de lastige financiële situatie waarin we ons bevinden.
Meneer Hoepen.
Ik ben een positief gestemd mens. En zoals u heeft kunnen zien in de jaarrekening waar u onlangs over besloten heeft, hebben we ook 110.000 euro teruggestort in de algemene reserve. Dus we blijven dat consequent doorvoeren. En ik heb er alle vertrouwen in. En ik ben niet iemand die gelooft in doemscenario's. Want dat laat ik me echt niet aanpraten, wat ik zo links en rechts hoor. Ik heb vertrouwen in onze begroting. En ik heb ook vertrouwen in het Rijk. Dat er in ieder geval rondom corona nog compenserende maatregelen kunnen worden genomen. En ik heb er alle vertrouwen in dat wij, zoals gebruikelijk, een duurzaam sluitende begroting in november aan u kunnen presenteren.
Dank u wel, meneer Hoepen. Ik kijk even snel rond. Ik zie verder geen vingers meer omhoog komen. Dan even kijken, dan hebben wij gehad de toezegging. De burgemeester zegt toe dat het college voor de raadsvergadering van 9 juli een schriftelijke zienswijze verstuurt op het rekenkameronderzoek. Dan kijk ik verder rond, kan dit voor raadsvoorstel worden doorgeleid naar de raadsvergadering van 9 juli 2020? Ik zie allemaal duimpjes omhoog. Dit raadsvoorstel kan doorgeleid worden naar de raadsvergadering van 9 juli 2020. Dan gaan we over naar het laatste raadsvoorstel. Raadsvoorstel SL001 wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Zuid-Limburg. Tot slot behandelt het sprekersplein het raadsvoorstel inzake de wijziging van het gemeenschappelijke regeling GGD Zuid-Limburg. Is er aan de zijde van het college behoefte aan een toelichting vooraf? Ik kijk naar mevrouw Van der Klein.
Ja, voorzitter. Dit gaat puur om een technische exercitie. Dat heeft verder niet met de inhoud van de GGD te maken. En het gaat over de respositie van ambtenaren die hierbij wordt geregeld.
Dan kijk ik rond. Zijn er raads- of burgerfractieleden die een behoefte hebben aan vragen in de eerste termijn? Ik zie geen handen of vingers omhoog komen. Dan wordt de volgende vraag, kan het raadsvoorstel worden doorgeleid naar de raadsvergadering van 9 juli 2020? Ik zie allemaal duimpjes omhoog, dus dan is deze ook doorgeleid naar de raadsvergadering van 9 juli 2020. Dan zijn we aangekomen bij de sluiting van deze vergadering. Morgen is er om 19:30 een raadsconferentie over tarieven van het afvalbeleid. Deze raadsconferentie is ook weer live te volgen via het YouTube-kanaal van de Griffie. Ik sluit hiermee dit sprekersplein en ik wens u allen nog een fijne avond. Dank u wel.